Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Ben jij of ken jij een vrouw? Of zie je er wel eens eentje lopen van een afstandje? Luister dan naar Damn Honey. Een podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En in Damn Honey praten we met gasten en gooien we onze ziel en zaligheid op tafel over onderwerpen zoals fast fashion,
dik zijn,
de menstruatiecyclus,
borsten,
validisme,
catcalling,
vrouwen in de politiek,
sport en kunst,
het niet-moederschap,
seksueel plezier,
autisme,
heteronormativiteit,
porno,
abortus
en meer.
Elke zaterdag in je podcastfeed.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Eeuw van de Amateur, een wekelijkse podcast over het leven en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Botte Jellema en dit is aflevering 152. Het is zomer en het is op het moment dat ik dit opneem onwijs warm weer. Dat is de reden dat ik dit ook op het dak inspreek van mijn huisje in het centrum van Amsterdam. Maar dat is ook de reden dat Ipe en ik het eventjes rustiger aandoen. Dit is dan ook een bijzondere aflevering, waarin we je mee terug willen nemen naar de herfst van 2016. Ipe en ik maakten toen aflevering 22 van de Eeuw. En dat was een periode waarin deze podcast de vorm begon te krijgen die hij nu ongeveer heeft. En aflevering 22 is bijzonder, omdat dat de eerste keer was dat Paulien Cornelissen meedeed. In aflevering 3 kwam ze al uit een hoekje gekropen toen ik met Chris Baeyema, de man met de microfoon, praatte. Maar echte gast was er toen niet. Ze reageerde daarna wel een paar keer op afleveringen die we maakten en daarom nodigden we haar uit om langs te komen. Dat was de eerste keer van vele afleveringen met haar. Het is een groot plezier en dat jij als luisteraar dat ook vindt, kan ik stiekem wel zien in de luisterstatistieken. In deze aflevering praten we over haar boek De Verwarde Cavia, dat toen net uit was. Anomalisa, een film uit 2015, vond ze een goed voorbeeld van hoe ze haar cavia-boek verfilmd zou willen zien. En ze zegt iets erg romantisch over haar huisgenoot / vriend / collega / man Chris, de man met de microfoon. Zonder iets af te willen doen aan onze andere hooggewaardeerde gasten, zijn we gewoon dol op Paulien. Vandaar een herhaling van de eerste aflevering met haar als gast. Je zal merken dat ik toentertijd hier en daar nog wat andere vormkeuzes maakte en dat we nog niet een bak met jingles hadden. Ik heb het ook even opnieuw gemixt, omdat ik wat dat betreft inmiddels ook 4 jaar verder ben. Voordat we verder gaan, het maken van een podcast kost tijd en geld. Dat steken we er met liefde in. Maar om de Eeuw een duurzaam onderdeel van ons leven te kunnen laten blijven, willen we je vragen of je vriend van de show wil worden. Voor een bedrag van €2,50 per maand of een zelf te bepalen bedrag ineens, kan je ons steunen. Als je het kan missen, ga dan naar vriendvandeshow.nl/eeuw. 99 mensen hebben inmiddels een abonnement op de Eeuw. Word jij nummer 100? Nieuwe vrienden zijn Mirjam, Mignon, Reina, Harold, Margriet en Jelena. Hartelijk dank daarvoor. Hier dus de herhaling van aflevering 22, gemaakt in november 2016 met als gast Paulien Cornelissen.
Zo'n lach, die kan
wel nog even... Ja, laten we even hard lachen.
Ja. Leuk, zeg.
Jullie zijn echt verschrikkelijk. Oké. Zo gaan we het doen.
Kun je mij wat lager maken, dan heb ik meer autoriteit. Kun je bij mij iets hoger uithalen?
Ja, maar jouw geluid komt ook een beetje op onze microfoons, dus dan krijg je een heel raar koortje ineens. Ja. Als je dat...
Het kan niet.
Het kan niet.
Op een podcast ben je wie je bent.
Ja, er zit helemaal niks tussen. Zo is het. Zo, zullen we gewoon beginnen?
Dat is goed.
Welkom bij de Eeuw van de Amateur, de podcastserie van Botte Jellema. De 22e aflevering of de 4e van het tweede seizoen. Of de 3e met co-host, fotostripmaker, commentator en de Jan Mulder van Berkel en Rode Reis, goede vriend Ipe Driessen. Wat? Ik denk, ik ga er eens even voor zitten en ik schrijf eens wat.
Jan Mulder van Berkel en Roderijs, wat een vreselijke... Ik heb nog nooit zo, vreselijk weggezet als dit, maar goed.
Je hebt nog een uur om het goed te maken. Vandaag met als gast de vrouw die gisteren de NS Publieksprijs aan zich voorbij zag gaan. En als een verwarde cavia is aangeschoven. Bestseller auteur, schrijver van talen, zeg maar echt mijn ding. Podcastmaker, cabaretier, columnist, vrouw achter de man met de microfoon. Winnaar van de Nationale Wetenschapsquiz 1995. Mm-hmm. De Nederlands Hoop 2010. Mm-hmm. Wie is de Mol 2013. En de Afficheprijs 2012.
Klopt.
J. Waterlander, oftewel Paulien Cornelissen.
Wat een mooie introductie, dankjewel.
Ja. In de vorige podcast met Ipe... hadden we
Linda... Ik weet waar je het nu over gaat hebben.
Nee,
oh, niet.
Dat weet je niet. Linda Duits hadden we te gast. Zij vertelde onder andere over haar reis naar Japan. Maar wat ik niet wist is dat... Jij hebt daar een jaar gewoond.
Ja, 7 maanden. Ja, maar ja, ik heb daar gestudeerd. Ik studeerde psychologie en toen wilde ik graag ook naar het buitenland. En ik wilde graag naar Japan. En toen bleek er een uitwisseling te zijn met de Universiteit van Hiroshima. Dus daar ben ik toen heen gegaan.
Hiroshima ook meteen?
Hiroshima, ja. Ja. Maar... Dat is gewoon op zich een suffe provinciestad.
Nou, zo
met heel veel, radioactiviteit.
Het Rotterdam van Japan. Als ik
ja, maar eigenlijk zat ik dan weer in het Berkel en Roderijs van Hiroshima. Want de universiteit is een beetje daarbuiten geplaatst.
Ah, ja.
Dus tussen de rijstvelden eigenlijk.
En het leuke is, en dat is ook... Ik ben echt heel erg vereerd dat je aanschuift bij de Eeuw van de Amateur.
De eerste geheel wederzijds.
Al de tweede keer dat je erin zit. Want ik ben een keer naar jou.
Je bent een keer naar ons gekomen, ja.
Ja, Chris Baeyema, jouw huisgenoot, man.
huisgenoot,
een beetje ingewikkeld. Ik weet niet of je een ring om je vinger hebt of wat. Want dan is het een
vader. Ik heb er twee, maar we zijn niet getrouwd. Dus hij is mijn vriend of mijn man. Dat maakt mij niet uit.
Nee, mijn ouders zijn binnenkort ook 42 jaar huisgenoten.
Huisgenoten, ja. Maar goed, toen ik met Chris een keer wilde praten over... We starten onze podcast ongeveer tegelijkertijd van... Goh, hoe doe jij dat? En toen is het een heel leuk gesprek geworden waar jij...
Ik schoof in.
Twijfelde of je mee mocht doen. En dat was een ontzettend leuke aflevering geworden.
Ik vond het ook heel leuk. Ik vond het leuk dat je langs was met ons.
Maar jij bent echt podcast-fan.
Ja, ook al jaren. Volgens mij 10 jaar nu, ongeveer. Ja, natuurlijk zoals wel meer mensen begonnen met This American Life en... Nou, Radiolab en alles wat er maar bij komt. En nu is er natuurlijk echt een soort oos aan podcast.
Ja.
Kun je het woord nog één keer uitspreken?
Oos. Ja, want dat is het wat het is, toch?
Ja, ik denk het ook.
Of mag je ook host zeggen? Ik weet het niet.
Ja,
ik zeg
host.
Maar dat wordt altijd in de krant wordt het geschreven als house. En dan denk ik, nou, dan is het blijkbaar oos.
Een beetje als met koep.
Ja, precies. Anyway, dus nu luister ik heel veel...
En zelfs naar ons, ik bedoel...
Ja, nou, zelfs natuurlijk, naar ons. Natuurlijk, dus natuurlijk dus ook naar jullie.
Nou ja, dat weet ik, omdat je... En dat is helemaal leuk, dat je stuurt me af en toe mailtjes over dingen die je hebt gehoord. Ja, dat vind ik echt ontzettend leuk.
Nou, ja.
We hebben nog kwesties openstaan.
Ja, maar die komen dit uur wel.
Nou, ik vind ook als mensen iets doen en ze doen het zelf... en je vindt dat leuk, dan moet je dat laten weten... Want ik weet zelf hoe het is om zelf dingen te doen. En dat kan soms ook eenzaam zijn. En dan is het toch wel fijn als je weet dat mensen het waarderen, toch?
Ja,
ja klopt.
Dat
nou,
klopt. Dus daarom.
Nou, dankjewel. Ja,
graag gedaan.
Dat zit ook meteen te denken aan je boek, De Verwarde Cavia. Wat je zelf hebt uitgegeven.
Ja.
En nu je het toch hebt over dingen die je zelf doet.
Mm-hmm.
Zullen we het daarover hebben? Ja, er is zoveel om over te praten eigenlijk.
Er is veel om over te praten. Wanneer zet je dit online?
Morgen, denk ik. Dus het is voor de luisteraar vandaag.
Ja, dus nu zet je het online. Ja, ik snap het. Ja.
Laat maar.
Ja, dus dan... Nee, ik vind het wel leuk. Dit soort
Het is nu 24 november
nee,
als
ik bedoel, de reden dat ik het vraag is van... Oh, dan is het... Dat is dan een redelijk kort geleden dat mensen... misschien op tv hebben gezien dat ik dus de NS Publieksprijs niet heb gekregen. Dus heeft het zin om het daar überhaupt over te hebben?
Terwijl was het, als je echt het over... op tv?
Ja, was op tv, live.
Iedereen was
met zo'n beeldje met en de, zeg maar zo van die allemaal dat je iedereen zo... Oh, ik moet niet gebaren.
Nee, Weetkast. Dat was het helemaal niet. Het was niet dat iedereen in reaction shots werd gevat.
De wereld draait door.
Ik had wel geoefend.
De wereld draait door hebben we het
over. Nee, dat was het niet. Oh. Ik vond het toch ook wel spannend, maar ik had ook op gerekend dat ik het niet zou winnen. Dus het was eigenlijk... Ja? En ik heb vind dat ik de campagnetijd heel, voor zover mogelijk, leuk heb gemaakt.
Vond ik ook, want ik had, toevallig kon ik daar getuige van zijn.
Ja, ik heb op Facebook heel veel gefotoshopte dingetjes gezet die ik zelf leuk vond.
Dat heb ik dan weer niet gezien. Nee, maar in Rotterdam, toen was je echt met een promotieteam op stap.
Ja. Ja,
want jullie hebben elkaar vorige week toevallig ontmoet.
Ja, op het Lezersfeest in Rotterdam. Dat is een gigantisch feest van boekliefhebbers eigenlijk. Ik vind het bijzonder hoeveel mensen daarop afkomen. En het wordt heel... Een heel lief en eigenlijk adorerend publiek voor alle schrijvers.
Yeah.
Het enige ongemakkelijke daar is dan de green room voor de schrijvers.
Ja, dat zei je al.
Dat vond ik niet zo gemakkelijk.
Een soort tv-kantine, maar dan echt. En dan met vooral schrijvers.
Oh ja.
Ja. Ja, vind je dat heel erg? Ik vond het... Maar ik verkeer natuurlijk nooit in zulke kringen, dus ik vind het dan heel erg grappig, soort aapjes kijken. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Maar ja, het is een soort heel elitair of zo.
Nou, ik vind het vooral heel... dus schrijvers die gezellig doen met elkaar. Maar ook weer, ze zijn niet zo heel erg meteen van... Joh, kom erbij staan. Nee, het is dus... Het is... hoe zeg ik dat nou? Ja, ik had toen ik daar wegging, dacht ik... Wat een grappig verschil eigenlijk. Ik ben ook wel een paar keer op het boekenbal geweest... waar dat ook een beetje is van... dus met elkaar praten over wie er ergens anders staat.
Ja.
En ik ben ook op het Stuiterbal geweest. En het Stuiterbal is 2 keer geweest... en dat is met alle cabaretiers van Nederland. En daar is dat helemaal niet. Dus daar staat iedereen... Daar heb je niet zo van met dit groepje praten over het andere.
Maar vind je dat in binnen de green room... zijn het dan groepjes? Of
ja, dat
de
green idee
room
had
is een
ik
soort
wel.
Groepje buiten?
Nee,
oh,
binnen
ik dacht
de green
meer van,
room.
Van de schrijvers worden afgeschermd van het publiek.
Met wie zit... Kan ik nu daarbij gaan zitten of niet?
Dat vond ik wel gaan. Het was de hele tijd bijna... ik vond het wel gaan.
Oké.
Nou ik dacht meer dat je vond van... Het is een beetje gek dat ze bij de gewone man worden weggehouden, die schrijvers.
Oh, dat vind ik niet zo gek.
Oh.
Nee. Heeft dat ook nog te maken met dat je... Want je bestseller, Talen zeg maar echt mijn ding... met nu voorop een sticker al 500.000... stuks verkocht. Volgens mij was dat al in 2013 dat je er zoveel verkocht.
Ja, dat zijn er nu meer.
Ja. Maar dit heb je bij Atlas Contact uitgegeven. De verwarde cavia, je nieuwe boek, heb je zelf uitgegeven. Dus je hoort niet meer bij een fonds of een stal, of hoe zeg je dat in uitgeverswereld? Fonds, geloof ik. Je hoort niet meer bij Atlas. Heeft dat er nog mee te maken? Dat je...
Nee, eigenlijk niet. Want hoogstens dat ik denk van, wat vind... niet echt. Want ik vond dat dus vroeger ook al met het boekenbal... waar ik nu als zelfuitgever niet meer welkom was.
Echt?
Ja.
Omdat je nu... Wacht even, CPNB is de organiserende partij van het boekenbal. Het is binnenkort, toch?
Nee, dat is in maart.
In het voorjaar, ja. Maar goed, ik vergeet het ook altijd. Maar CPNB, dus de propaganda van het Nederlandse boek... Zo heet ze, die... Nodig je nou niet uit als je zelfstandig je boek uitgeeft?
Nee, en het heeft ermee te maken dat het boekenbal gefinancierd wordt door de Vereniging van Uitgeverijen, de GAU. En als je daar niet bij hoort, dan mag je ook niet komen. Dus DAS mag, een jonge uitgeverij, mocht ook niet komen. Maar ik denk dat het een beetje oprispingen waren, omdat er 2 nieuwe initiatieven waren. Namelijk dat DAS mag en ik als wat dan bestseller-auteur heet... die het zelf ging doen, dat een beetje veel nieuwigheid en engigheid was. Nu met de...
Je bent er toch jaren geweest met het boekenbouw?
Ik ben heel vaak niet geweest en ik kon heel vaak niet. Ik ben ook niet zo'n feestjesmens, maar ik ben er wel 2 keer geweest.
Maar toch hier gekomen?
Toch hier, op deze party. juist dat grote massale, dat ligt mij niet zo. Maar nu... Bij de NS Publieksprijs, dat wordt natuurlijk ook georganiseerd vanuit het CPNB. En daar heb ik wel voor genomineerd mogende wordende.
Maar die nominaties, waar zijn die ook door? Is dat door een jury genomineerd? Of
hoe het nou
publiek?
Precies zit, het gaat zo... Nee, het is een beetje raar. Je hebt de 20 best verkochte boeken.
Ah.
En daar worden 6 nominaties komen daaruit. En dat wordt dus wel door een soort jury of zoiets bepaald.
Ja.
En dat zijn dan ook weer de 20 best verkochte boeken... die dat je dus niet het kleurboek voor volwassenen ook erbij kan krijgen. Het feit dat ik daar dus aan mee mocht doen, ik heb natuurlijk ook full speed aan meegedaan. Dus ik ben nu weer helemaal, de baas van het CPB zei gisteravond nog tegen me, nou, de C van CPB, dat staat bij ons voortaan voor cavia, hoor. Dus ik denk dat ik wel op het boekenbal mag komen. Dat is nu mijn voorspelling.
Ja, dan ga je ook.
Nou, weet ik niet.
Ben jij ook van plan om andere boeken uit te gaan geven?
Andermans boeken of andere boeken?
Andermans.
Andermans boeken niet, want ik denk dat dit is echt heel goed gegaan. Maar dat is ook wel omdat alles bij mij past. Dus ik heb het geschreven, ik heb de voorkant gemaakt en bedacht hoe het naar buiten moet komen en zo. En ik denk dat wat een echt goede uitgever, het talent daarvan is natuurlijk dat je dat voor anderen kunt bedenken. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld Oscar van Gelderen van Lebowski. Die hebben nu bijvoorbeeld dat boek Judas uitgegeven. En dan denk ik, ja, dat is een soort, hoe hij dat doet met verschillende boeken, dat is echt heel erg knap. Dus die is echt naar de boekhandels gegaan en gezegd, er komt nu een boek. Ik kan niet zeggen van wie, ik kan niet zeggen waar het over gaat. Koop het in. En dat hebben ze gedaan.
Ja.
Maar misschien zouden er boeken zijn die meer dichter bij jou liggen. Misschien niet gelijk Judas, maar iets anders. Maar we hoefden ook helemaal niet voor mij.
Stel dat Micha Wertheim met een boek uit zou komen. En die zegt van, Paulien, wil jij het uitgeven?
Nou, ik denk dat ik echt moet proberen de energie vooral op mijn eigen werk te richten.
Ja, maar je doet zoveel. Want dat schrijven, dat is dan één ding. Maar het voorjaar kom je geloof ik ook weer met een nieuwe voorstelling.
Dat is de bedoeling, ja.
Je maakt podcasts.
Ja. Ja, dus ik kan niet ook nog andermans boeken gaan uitgeven. Ja, ook al is het van Micha.
Ja.
Hey, maar nog even over de prijs dan. Want in Rotterdam zei je van, je wilde hem toch wel graag winnen. Ja. Want het was de enige literaire prijs waar je voor dacht in aanmerking te komen in Nederland.
Ja.
omdat het boek grappig is en dan wordt het niet meer serieus genomen.
Ja.
Nu moet ik natuurlijk een vervolgvraag hebben.
Ja. ik vond het heel professioneel hoe je dit even overpakte. Goed, hè? Maar ik vind het jammer dat je dan uiteindelijk niet op vraag stelt.
Het komt omdat ik ook
ik weet wel waar je naartoe wil, dus ik kan je helpen.
Oh, je weet waar ik naartoe wil. Nee,
ja. Leuk.
Ik
mind
heb een citaat. Nou, anders praat jij het even voor. Ik had een citaatje erover. Ik vond het wel interessant.
Uit een cd.
Je hebt hier een cd-hoesje?
Ik heb hier een cd-hoesje. Wat is nou een heel grappige band.
Hoe heet die band?
The Sparks.
Uit? En,
uit Amerika.
Waarvan ik toevallig weet dat jouw vriendje daar een enorme fan van is.
Ja. Zij maken dus een soort grappige muziek. En zij banen ervan dat ze nooit echt serieus wordt genomen. En in dit voorwoord, waarom heb ik het eigenlijk mee? Ik had het even moeten onderstrepen.
Highlighten.
Ja.
Maar kun je het anders parafraseren?
Het parafraseren.
Ja.
Het gaat erover dat door veel mensen grappige muziek wordt beschouwd als iets waar, als muziek waar iets aan ontbreekt, namelijk de serieusiteit.
Mm-hmm.
En het voorwoord van deze cd zegt van, grappige muziek is juist iets anders. Dat is gewoon serieuze muziek waar iets juist aan toegevoegd is, namelijk
grappigheid. Dat vind ik wel een goeie, ja.
Want ik denk dat is een soort spijker op de kop. En dat irriteert me ook al. Seks is goed erger, maar ook al.
Voordat je over jezelf gaat praten. Je bedoelde ook dat in de cavia zit. In de voor de cavia.
Ja, nou, dus toen jij dat zei, moest ik meteen aan dat citaat denken. En aan alle andere keren. Dat inderdaad grappige dingen misschien niet voor vol worden aangezien. Maar behalve dat het misschien met de cavia nu in ieder geval is het dan tot de nominatie
gekomen. Nee,
het
wordt zeker niet, maar het wordt zeker niet voor vol aangezien als. Ik bedoel, nee, ik denk dat mensen toch denken dat een boek waar je om kan huilen meer waard is dan een boek waar je om kan lachen. Dat denk ik. Maar, en eigenlijk moet je daar niet over zeiken. Dus want
maar
het is wel mooi als mensen ervan genieten. En, en dit boek verkoopt natuurlijk toch ook wel veel beter dan menig boek waarom gehuild kan worden.
Maar je bedoel, de voor de KVO, je boek is niet alleen maar een grote grap.
Nee, helemaal niet. Zo heb ik het ook helemaal niet geschreven. Nee. Maar ik merk wel dat mensen dus van, oh ja, leuk, nou, ha, 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 kapot gelachen, leuk. Nou, en dan nu weer iets echts of zoiets. Niet bij iedereen, hoor, maar als een soort algemene teneur. En dat er zijn ook juist mensen die er wel heel erg op intunen.
Mooi. Ja. Taal is wel een beetje jouw.
Oh god. Ja. Dus.
Sorry. Hier had ik stiekem Weet je, het is eigenlijk... Het, keek ik een beetje tegenop om iets met je op te nemen. Omdat ik dacht van ja, de taal is zeg maar echt mijn ding. Het gaat over al die dingetjes die misgaan in taal. En ik heb zo... Ik bedoel, ik, als radiomaker hoor ik mezelf zo vaak terug. En dan denk ik, er gaan voortdurend dingen mis
maar
in
dat heb
taal.
Ik natuurlijk ook.
Ja, maar ja, daarom vond ik het nu leuk om je er even op te pakken of zo.
Ja, ja dat hebben heel veel mensen... maar dat ook zelfs dat weer op ironische wijze... Het is al zo gemetaat voor mij dat het niet meer... nee, dus ja, dus eventjes voor...
Ik had het trouwens bij de redactie van Onze Taal. Wacht, ik mag heel even tussendoor. Want ik wilde een strip aansmeren, wat ook gelukt is.
Goed
maar
zo.
Ik ging een mail schrijven en ik heb echt dagen over gedaan. Ik dacht, dit moet wel kloppen.
Oh. Ja, terwijl dat volgens mij heel relaxed is.
Heel relaxed.
En mensen die juist inzien van taal verandert.
Ja, ik heb het later, we hebben het er ook over gehad en smakelijk omgelachen.
Ja, dat zal iedereen bij hun hebben. En misschien dus ook wel bij mij, maar dat is niet nodig voor de record.
Ja, maar goed, als je talen zeg maar echt mijn dingen leest, dan weet je ook dat het jou daar ook deels om gaat, over die verandering van
Maar dat is, het boek is op tweeërlei wijze te lezen. Want er zijn mensen die zich gesterkt voelen in hun taalpurisme door dat boek en mensen die zich gesterkt voelen in hun taal... Ja. Onpurisme.
Dat is wel heel grappig. Maar
het zit ook in de cavia, hè? Ik zeg steeds de cavia.
Ja. Als iedereen altijd correct zou praten tegen jou... dan zou je ook nooit meer iets kunnen schrijven. Dan zou je nooit meer iets horen,
dat
natuurlijk.
Dat ook nog eens. Nou ja, behalve dat ik zelf niet correct praat. Maar, bovendien gaat het ook niet om correct. Maar meer
gaat
om wat ergens achter zit.
Ja, want dat zit in de verwarde cavia ook. Voor wie het niet heeft gelezen... is een communicatiemedewerkster op een kantoor... vrij willekeurig kantoor. Ik weet niet precies wat ze maken, maar er is een emballageafdeling. Mm-hmm. En deze medewerkster happens to be een cavia.
Ja.
Maar zij praat met de receptionist en praat met collega's. En dat heb je toch tot op vrij detailniveau weten te ontleden... hoe die mensen met elkaar communiceren. Ik herken dat van redacties waar ik in Hilversum heb gezeten... waar dit soort gesprekken ook worden gevoerd. En volgens mij hoor je dat moet je ook terug horen van andere mensen die op kantoor zitten.
Dat het heel erg klopt, dat hoor
dat
ik.
Dat het klopt, ja.
Ja, ik heb, nou, ik denk dat ik... Ja,
dat zit hem in de taal.
Dat zal wel... ik denk ook... Maar wat ik wel goed kan als schrijver... is precies opschrijven wat mensen zeggen. En een gesprek laten kloppen. En ik denk niet dat het zo snel zal voorkomen... dat je iemand iets leest zeggen... wat diegene niet zou zeggen. En dat zijn ook de momenten dat ik altijd afhaak in een boek... dat ik denk, oh ja, dat zou diegene niet zeggen, laat verder maar. verder ben ik niet zo goed in dingen die gebeuren en handelingen... en dat allemaal beschrijven, en gebouwen beschrijven. Ook echt mijn redacteur heeft echt gezegd... van kun je af en toe iets schrijven over hoe dat gebouw er bijvoorbeeld uitziet.
Toch een marmeren vloer in de hand.
Marmeren vloer. Bomen buiten, weet je. En ik heb dan wel een soort beeld van waar ze zitten. Maar ik denk blijkbaar erg in gesprekken.
Maar dat vond ik dan eigenlijk wel weer leuk. Omdat ik steeds dacht aan die tijd dat ik op een redactie zat in Hilversum.
Ja, dan had jij jouw redactie. Dan was het voor jou
het
juist... Nee,
kantoor.
Er was helemaal geen marmeren hal.
Nou ja, maar wel zoiets. Maar goed, dat ging er dan wel voor door. Die goedkope tegels daar in het AK-gebouw.
Ja, ik had ook wel een beetje af en toe dat ik dacht... Oh ja... Ik heb vroeger bij Weekblad Pers gewerkt. Ik heb helemaal niet dat kantoor in gedachten gehad. Maar wel dat ik dacht, oh ja, maar dat trappetje daar... maar dan zou je dan links afgaan. En daar is dan dat fictieve kantoor waar zij zitten.
Ja, precies. Ja. Misschien toch nog even over wat Iep zei. Want we hebben het erover gehad van tevoren. Over dat...
Oh, jullie hadden al een pre-meeting hier.
We waren heel enthousiast.
Heb je allemaal soufflees gegeten?
Nee. Vlees gegeten?
Nee, soufflees. Ik weet niet, ik zag zo...
Hij eet geen vlees.
Nee, daarom soufflees.
Waarom heet dat dan soufflees?
Was het maar zo... Nee, we waren
heel enthousiast.
Mag ons nemen.
Ja, maar dat gaat... Dat ik,
just saying.
Ja, dat dit mag niet van Chris.
Ik wil... Wat?
Ja, nee, anders word ik te dik. Praten en eten.
Oh. Ja, dat is
als pepernoten begint, dan kun je er wel een nemen.
Ja, onzing.
Er zit een leuk verhaal aan die bonbons. Mijn supermarkt aan de Jodenbreestraat, die ging dicht. En die was nu weer open. En ze gaven iedereen zo'n doosje bonbons.
Die zijn 1 seconde dicht geweest, voor mijn gevoel.
Nou, het was geloof ik 10 dagen, maar niet zo lang.
Ik fietste daar langs en dacht, de hele Albert Heijn is weg.
Ja.
2 dagen later, hij is weer helemaal terug.
Ja. Ja,
en waarom kan de Albert Heijn het wel, maar niet, weet ik veel, het spoor of zo?
Ja, of de maatschappij.
De maatschappij.
Hotel Arena, wat dacht je daarvan? Dat is al 10 jaar.
De Noord-Zuidlijn.
Ja, nee, goed. Dat is iets groter dan een Albert Heijn.
Maar we gaan het over boek. Maar voor die koffie was niet te drinken. Is er, mag ik, is er drank? Ik bedoel...
Ik heb zoveel werk van die koffie. Ik ga beter koffie maken voor je. Een volgende keer. Ja. Niet meer nu. Ik ga dat ding eruit zetten.
Willen iemand anders iets?
Er ligt van alles in de koek.
Doe jij er een muziekje onder? Gang?
Ja, zoiets.
Wil jij iets voor doen? Ik neem nog een klein beetje warm water bij mijn thee, als dat kan.
Wel belangrijk dat we nu niks belangrijks zeggen, want dan mis je
het. Ja. Hij staat nog aan, toch?
Hij staat aan.
Oh. Ja.
We zien hem eruit. Je zoekt wijnglazen natuurlijk.
Ja, dat is Hé, Botte, ik had nog een wedstrijd uitgeschreven met van vertaalde de verwarde cavia in verschillende talen. Toen hebben 300 mensen ingestuurd.
Ik zag zoiets.
En er was ook een Friese vertaling, dus van de titel.
Ja.
En er was iets van het barkmarmotje in verblustering.
Het barkmarmotje in verblustering.
Wow. Maar dat zal dan niet cavia zijn geweest, toch? Dat is dan toch bergmarmot?
Ja, ik denk dat het bergman
is. Dus wat is cavia in het Fries
volgens jou? Gewoon cavia, maar dat is dan dus saai.
En in verbjustering, is dat in verbijstering?
Ja, verbjustering, ja.
Ik vond het wel mooi, maar ik heb uiteindelijk een andere inzender laten winnen.
Je had, we hadden natuurlijk Hans Wiegel heel lang als commissaris van de Koningin in mijn...
We ook,
we, ja. In mijn jeugd. Ik ben nog steeds een beetje
in de diaspora.
En... die had het bij de Elfstedentocht van ergens in de jaren 80.
86.
Alle clichés komen naar voren, maar over een bjusterbaarlijk barn. En dat is een maar bjusterbaarlijk is iets mooier dan verbijsterend. Verbijsterend heeft iets negatiefs inmiddels, want iedereen is verbijsterd, zeker in Den Haag.
Ja.
Tegenwoordig. Maar bjusterbaarlijk is, hoe zou je het vertalen? Het is een soort van opmerkelijk positief... iets.
Van...
En barren is gebeurtenis. Dus bjusterbaarlijk barren.
Ik dacht een beer.
Ik dacht een kind.
Ja, nee.
Oh, ja.
Baren. Ja, nee, nee.
Nee, nee. In het Noors of zo.
Bean is kind in het Fries. Ja. Maar de Elfstedentocht was dan een bjusterbaarlijk barren. Dus een bjusterbaarlijk... was het een bjusterbaarlijk mammoetje?
Wonderbaarlijk misschien. Ja, nee, het was vertaald als het bergmarmotje of zoiets.
Bergmarmotje, ja.
In verbjustering.
In verbjustering. Oh ja, verbjustering. Ja, verbjustering is dan weer wat anders.
Vond het wel echt mooi, verbjustering.
Verbjustering.
Toch?
Ja. Ik geniet. Maar, oh ja. Ik zal ik iets serieus over het boek zeggen? Ik moest denken aan Kafka.
Oh echt, ja. Oh leuk.
Aan de gedaanteverwisseling.
Oh ja.
Hoe heet het zo? Verandering. Gedaanteverandering of verwisseling?
Ja, dat weet ik ook niet.
Die verwandeling.
Ja.
Ze verandert niet echt van gedaante.
Nee, maar het is wel zo dat er eigenlijk één, maar dan later dan nog één. Maar in principe maar één dier is. En iedereen vindt het ook heel normaal. En dat is eigenlijk in die verwandeling, zeg ik dan maar. Ook dan heb je dus één Thor. En iedereen doet ook verder maar alsof het normaal is.
Ik moet zeggen, ja, ik weet natuurlijk de premisse van het boek, maar ik heb het nooit gelezen. Dus ik denk, ik vind gewoon... Ja, sowieso al een compliment dat je het met Kafka vergelijkt. Ik dacht meer vanwege, bureaucratie en er niet uit.
Nou, ook, dat is het tweede, dat vond ik grappig. En het ook steeds ook heel passief eigenlijk. Dat is ook eigenlijk in Kafka ook altijd. Alles overkomt een beetje de hoofdpersoon.
Ja.
En,
nou, ik heb wel eens gedacht van, stel nou dat er... dat je... eigenlijk een andere diersoort bent, maar je ziet er volstrekt hetzelfde uit als mensen. En niemand heeft het ook door. En dat je het zelf ook niet weet. Dat je eigenlijk een nog niet ontdekte andere diersoort bent. Omdat ik altijd zo gek vind dat mensen zoveel op elkaar lijken. Ik bedoel, honden heb je een heel veel soorten mate eigenlijk. En mensen is veel minder bandbreedte. Toen dacht ik, ja, als je nou... Stel, je bent gewoon fundamenteel anders en je weet het niet. En als je daar dan achter komt, hoe is dat dan? Dus dat gevoel zit er wel een beetje achter. Dat ik haar zo anders heb gemaakt.
Ja.
Ik dacht dat je misschien ook in je hoofd had gehad. Je zoekt natuurlijk dingen altijd dicht bij jezelf. Dat negeren recensenten volgens mij altijd, maar dat is wel zo. Ik dacht, je hebt het bijvoorbeeld gekozen. Kavia, iemand is een kavia. Iemand is bijvoorbeeld is homo. En is in dat opzicht anders.
Ja.
Want ook met homo's wordt in principe niet anders omgegaan. Hey, als je het niet van iemand weet, dan waarom zou je dan anders daarmee omgaan? Terwijl je wel, er zijn een paar dingen waardoor je fundamenteel anders naar de wereld kijkt en fundamenteel anders in het leven staat. En dat is met de cavia in feite ook zo.
Ja, ik weet ook dat mensen inderdaad het zagen als de enige allochtone medewerker.
Ja,
maar dat komt daar een beetje mee overeen.
Ook omdat ze op een gegeven moment, verklap ik dan dingen? Nee, ik denk het niet. Komt ze een andere cavia tegen, een mannelijke cavia.
Ja.
En dat is dan, dat vertelt ze dan aan haar collega van, ja, hij is een cavia. En die andere die is ook meteen van, dat is namelijk wat met homo's ook altijd gebeurt. Van, we hebben iemand tegengekomen en hij is ook homo. Oh, is hij ook homo?
Ik denk wel dat. Dat gevoel van, dus dat er op een gegeven moment komt. Dit is allemaal, dat hele verhaal is niet vooruitgepland door mij. Hè. Ik heb het nu steeds een stukje per week geschreven. En op een gegeven moment gebeurde dit.
Als J. Waterlander.
Als J. Waterlander. Ja. Dit gebeurde dat die andere cavia erbij kwam. En dat was wel voor mij dat ik dacht. Ik heb in de liefde heb ik heel lang gedacht. Van ja, je bent natuurlijk fundamenteel alleen. En alles wat er in de liefde bij komt in je leven, is mooi meegenomen of zo. Maar toen ik op een gegeven moment Chris leerde kennen en verliefd op hem werd, toen was het voor mij dus van, oh, wacht even, dus ik ben niet fundamenteel alleen. En dat de gevoel van, er is een ander iemand van mijn diersoort. Zo voelde het.
Zonder dit nou tot sleutelroman te gaan betitelen. Maar Chris is jouw cavia.
Ja, maar is mijn. Ja,
nou, en zo.
Ik zou dan cavia zijn. Nee, want ik ben toch wel heel anders dan cavia. En Chris is ook anders dan Enzo. Hoewel Enzo wel heeft een soort.
Enzo is de mannelijke cavia.
Dat is de mannelijke cavia. Die heeft wel een soort. Hoe noem je dat? Enthousiasme over projecten die ik zo kan hebben. Dat wel.
Ja, maar een beetje die eenzaamheid en dreiging, die vind ik wel leuk. Dat zit er toch wel onderhuids wel in. Dat vind ik wel leuk.
Ja, ik had het toen was het boek al af voor, maar toen zag ik die film Anomalisa. Ik weet niet of jullie die ook hebben gezien. Van Charlie Kaufman. Met allemaal, zeg ik nou goed, van die ook Being John Malkovich heeft gemaakt. Ja. En dit is een poppenfilm.
Oh ja.
En dat had een soort duisternis en een iedereen in die film, die moeten jullie echt kijken, die heeft dezelfde stem. En dat blijkt een stoornis of een depressie te zijn van de hoofdpersoon, die dus iedereen zijn stem op dezelfde stem hoort, namelijk zijn eigen stem. En dat is heel benauwend en mooi. En toen dacht ik, weet je, zo zou je dit boek moeten verfilmen. Dus vrij duister. In plaats van
de lichtheid van het kantoor.
Ja.
Ja, ik zag er wel een soort een tv-serie meer in, een heel langlopende.
Ja. Ja.
Maar je vindt de receptie dus eigenlijk niet zo.
Je bedoelt hoe het ontvangen wordt?
Ja. Want mogen bijvoorbeeld scholieren het lezen op een lijst?
Ja. Oh ja, vaak wel. Niet op alle scholen hoor, maar sommige scholen wel. Ik vind het ook leuk dat mensen. Er zijn dus ook, inderdaad ook veel pubers die het heel leuk vinden, het boek. Ik heb van een jongen gehoord die graag op een kantoor wil werken. Naar aanleiding van dit boek.
Ja. Oh my God.
Ja, dat is bijzonder.
Die zag je niet aankomen. Nee.
Nee. Nee, dus dat vind ik, heel leuk. Dus eigenlijk wat lezers ervan vinden, vind ik altijd wel erg leuk.
Ja.
En zo'n prijs niet winnen, dacht ik vandaag ook van, waarom ben ik nou zo opgelucht eigenlijk? Toen dacht ik, want als ik hem gewonnen had, dan zou ik dan weer zo moeten gaan dealen met mensen die dan zeggen, jammer, dit is toch geen literatuur? En dan had ik daar weer me toe moeten verhouden. Dat hoeft nu niet.
Ja. Nou ja, nu is hij gewonnen door iemand van wie we officieel niet eens weten wie het is.
Officieel wel. Het heeft al in de krant gestaan.
Ja, maar hij zat gisteren niet in de
wereld. Nee, hij wil dat niet, maar we weten wel wie het is.
Ja, ik ben de naam vergeten.
Ja, hij wil het ook niet.
Piet nog wat?
Min of meer.
Mol of zo?
Nee, anders.
Hey, en een andere.
Komen we nu met een mol? Oh, ik weet wel, ook met een mol. Oké. Ja.
Ja, hoe zeg je dat? Een ander boek waar Nee, laat ik het anders zeggen. Hierna ben ik begonnen in het bureau, want daar kreeg ik toen zin
leuk.
In.
Ja. Ja. Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja. Vind ik een heel goed boek. Ja.
Ja. Dat is grappig. Het is alleen iets langer, maar het is...
Ja, maar het leest als een trein,
het
toch?
Het leest als een trein, ja.
Over treinen gesproken, NS Publieksprijs. Ja. Zullen wij eerst eventjes... voordat we
zijn er genoeg over dat boek.
Ja. Nee, zeker. Oh. Nou, er valt veel meer. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik twijfel. Omdat
we moeten ook de rubriek het nieuws van drie maanden geleden.
Daar wil ik nu even naartoe. Maar, maar toen ik je uitnodigde...
Zou dat nu meer voor aanslag zijn?
Toen zei... ik heb hier wat voor je in petto, hoor. toen zei jij van... Ja, maar we gaan toch niet de hele tijd over het boek praten?
Nee, ik vond het leuk om gewoon mee te doen met wat jullie... gewoon op snuffelstage.
We gaan hem gewoon doen. Dus...
Maar ik ga gewoon mee met wat jullie doen. Okay. Wat jullie willen.
Goed, dan zijn we aanbeland bij de...
Dit moet trouwens weg, want ik ga daar frummelen.
Ja, ik vind het zelf...
Grappig, dat wilde ik ook al. Ik wilde met deze en dan oprollen.
Jullie mogen frummelen. Met...
Nee, want dat hoor je dus.
Ja. Dat doen ze bij de New York
Als luisteraars weten waar Paulien mee heeft zitten frummelen afgelopen half uur...
Dan willen ze een gesigneerd exemplaar van de verwarde cavia.
Stuur een mailtje naar botte@bottejellema.nl en wordt verloot onder de...
Ik vind dat we wel een officieel adres. Er moet zoiets zijn van prijsvraag@deeuwvandeamateur.nl.
Ja, dan moet hij weer een hele domeinnaam
krijgen.
Oké, laat maar.
Als iemand dat voor me wil doen, vind ik het best. Stuur gewoon naar botte@bottejellema.nl. En dan gaat Ipe dat officieel als notaris trekken of zo. Goed, de krant van 3 maanden geleden of het nieuws van 3 maanden geleden. Ik ben nog niet helemaal over uit wat de titel moet worden. Wat vinden jullie? De krant van 3 maanden
geleden. Hadden we sinds wanneer weten we niet wat de titel daarvan
omdat
is?
Omdat vorige keer was er ook verwarring over. Dus de DKVDMG of HNVDMG.
Nee, de krant volgens mij van 3 maanden geleden.
Ik vind het mooi, want dat is tastbaar.
De krant, klopt. Eens. Oké, goed. En er was nog discussie over... moeten we dan die hele maand beslaan? 3 maanden geleden, dus dat is dan augustus. Of moeten we de specifieke dag van...
Die dag natuurlijk.
En omdat ik de beroerdste niet ben... heb ik even voor het laatste gekozen.
Wauw, jij laat echt geen dingetje... jij laat geen losse eindjes hangen.
Ik laat geen losse eindjes hangen. Daar heb ik helemaal geen zin in.
Ik had vroeger als kind, heel even tussendoor... had ik dus een obsessie met dat ik mijn zinnen altijd wilde afmaken. Maar dat kan in een gesprek niet. Want dan gaat iemand anders... En dan ging ik dan... Dan moest ik dan toch, zeg maar, zachtjes. Als het niet kon. Want soms kan de sociale situatie, staat echt niet toe. Dan in mijn hoofd 3 keer. Dus dan was het...
Dat was een beetje soort van met 1 been op de stoep en 1 been in de goot.
Beetje dat. Oh, okay. Wat gewaar. Maar dus dan 3 keer in mijn hoofd was dus bepaald door mijzelf. Stond gelijk aan 1 keer hardop.
Inspreken.
Net in de sportschool.
Ja.
Toen zei iemand in de kleedkamer, die liep een soort op me af en soort vlak langs me. En die had iets in zijn hand, maar ik zag niet wat. En zij tegen zichzelf, maar niet tegen mij. Dus het is niet zo'n prettig gezicht.
Wat? Tegen zijn telefoon?
Nee, die zei tegen zichzelf. Maar ik weet, zij is niet zo'n prettig gezicht. Een soort ook een soort onder... En dit was in het voorbijgaan. Dus ik kon niet meer kijken. Ik weet niet meer.
Maar wat was het waarschijnlijk?
Dat weet ik niet.
Was het een servetje met snot?
Zo is iets misschien.
Zo is een prettig gezicht. Maar hij is een dode muis?
Dode kaart. Nee, ik denk het niet. Ik denk ook iets meer in de richting van een servetje met snot. Of misschien een pleister die hij net met de haren en, of zo eraan. Of zo. Ik weet het niet.
Zoiets.
Het was in de kleedkamer. Nee, niet naakt. Maar het was wel...
Was het een flirt?
Nee, het was geen flirt.
Ik vind het niet een goede
Maar ik dacht van, zei hij het nou? Hij zei het, zeg maar, niet en wel tegen mij. Zo van, volgens mij, mocht ik het gezien hebben, dan zei hij het. Maar hij hoopte wel dat ik het niet zou zien. En dan, in dat geval, zei hij het tegen zichzelf.
Net als je bij een wc komt en iemand staat zijn handen te wassen, je gaat een wc in en daar ligt nog een drol, dat je dan toch hardop zegt van maar even de andere. Terwijl, of zoiets. Ja. Terwijl dat zou je natuurlijk nooit, en ik zeg het niet tegen die ander, maar dat is gewoon helemaal...
Je richt het
maar
even in het algemeen, zodat het wel meegekregen wordt, maar dat niemand echt geleden. Dat is ook gek, zeg. Ja. Oh, ik doe dat op de fiets wel eens.
Oh ja.
Verkeerssituaties.
Wat
ik ook, ben in het verkeer helemaal niet zo leuk, maar dat ik het was het vandaag nou. Dat hier moesten we een of ander iets voor televisie of film opnemen hier in de straat. Dat gebeurt nog alles.
Ja,
en dan werden we tegengehouden. En ik had eigenlijk best wel haast. Ik had er helemaal geen zin in. Normaal vind ik het allemaal best. Hoe lang duurt het? Riep ik tegen niemand in het bijzonder. En iemand riep terug, 2-3 minuten. En toen nors keerde ik om. Maar ik dacht van, waarom ben ik niet even... Waarom niet gewoon even vriendelijk 1 iemand aanspreken? Waarom moet ik nou weer roepen? Wat is dat voor...
Ja.
Ja. Nou, ik dacht dat je meer bedoelde, want dat is meer jouw voorbeeld van... als ik de verkeerde kant uitfiets of zo, dan denk ik maar... oh nee, dit is helemaal de verkeerde kant. En dan
fiets ik draai door.
Nou ja, maar ja. Als ik dan omdraai, dan zeg ik inderdaad zoiets tegen mezelf van... oh nee, ik moet de andere kant op. Of
ja, terwijl als er niemand in de buurt zou zijn, dan zou je dat niet doen.
Nee.
We weten nu dat we dat ook 3 keer in ons hoofd kunnen zetten.
Ja, dat is ook.
Dat telt ook. 3 maanden geleden was het woensdag 24 augustus 2016. En ik heb, om jou een keer tevreden te stellen... om te kijken wat het effect is... heb ik de NRC van die dag vandaag gelezen.
Nou, hoe krijg je het voor elkaar?
Technisch, ja.
Eigenlijk best ook dat wel makkelijker voor jou.
Nou ja, dat viel me eigenlijk... Het viel me wel mee. Het is eigenlijk makkelijker dan een maand
van mijn plezier doen, maakt het zichzelf eigenlijk weer makkelijk.
Ja, dat is waar. De krant opende met... eigenlijk een paar dagen ervoor.
Oh.
Sorry hoor. Nee, want toen was Toets Tielemans overleden. Dat was een paar dagen ervoor. Dat was de 22e volgens mij.
Geen muziek te ondermonteren nu hoor. Het is al 3 maanden geleden. We zijn er nu overheen.
Okay. Er gaan wel veel muzikanten dood dit jaar, hoor. Ik vind het echt niet meer leuk zo onderhand. Ik bedoel, nu Sharon Jones is deze week dood. Vorige week, dat is in het weekend. Is net vorige week dood gegaan.
Jacob Collier is nog net niet dood.
Die is nog net niet dood gegaan. Ja, klopt.
Ja, celebrate is wie er niet dood is.
Aretha Franklin.
Wie daar precies mee?
Nou ja, in de krant. Kijk, we kunnen wel. Ja, dus er zijn ook alle mensen niet dood.
Nee, er zijn heel veel mensen niet dood. Zoals bijvoorbeeld Aretha Franklin werd die dag. Dat stond in die krant van 24 augustus. Werd die dag, zegde die alle optredens af op doktersadvies. Dus we hadden ons daar heel erg veel zorgen over kunnen maken.
Joni Mitchell was ook nog steeds niet dood.
Gelukkig maar.
Maar we hebben hier gezien dat Kate Bush trending was op Twitter in Engeland. En dat toen iedereen dacht dat zij dood was.
Oh, dat heeft Felix Meurders ook een keer meegemaakt.
Maar zij was trending omdat ze een...
Dat is echt waar.
Oh, ik wil altijd nog zo graag dat er iets wordt gedaan dat hij een programma begint. Of moet ik dat niet zeggen? Nou ja, goed. Ach, fuck it. Hij mag, nou, in de zomer en dat het dan Midsummer Murders heet. Dat wil ik graag. Maar hij heeft dus een keer gehad dat mensen dachten, oké.
Ja, maar goed, toen was het van aangekondigd, toch?
Het is nu gezegd.
Er zijn wel eens van die valse dood... weet je wel, zo'n vals bericht. Ja. Dat dan, maar bij Kate Bush was het zo. Zij had een interview gegeven. En dat was zo... dat doet ze nooit. Dus mensen gingen daarover tweeten. En daardoor was de trending. En dus alleen maar omdat ze trending was. En mensen kunnen niet meer bedenken dat iemand om een andere reden dan dood te gaan trending is.
Zo, veelzeggend ook.
Ja.
De opening van de krant van 24 augustus.
Ik vind het
ook
niet zo erg dat al die muzikanten dood zijn.
Ik vind het wel erg. Ik vind het heel erg dat Prince dood is.
Oh, ja.
Dat had echt nog niet gehoeven. Die was ook niet ziek
nee,
of zo.
Nee, ik bedoel het. Maar goed, maar ik bedoel het is... Oké, whatever. Ja. Ja.
Maar goed, dat was al in april. De opening van de krant was... we hebben het nu over best wel hartje zomer, hè? 24, nou, hartje, ja.
Nee,
nou,
echt einde zomer.
Einde zomer. Nou, maar alles is nog niet weer begonnen.
Nee. Dat is
dus het is een soort interbellum tussen dat de vakanties al wel opgehouden zijn... maar nog niemand weer aan het werk is of zo. Staat er in de krant... een omstreden liefdadigheidsinstelling uit Qatar... zit achter de vestiging van een salafistische school in Rotterdam. Ik heb daar nooit meer iets over gehoord.
Was dit de opening van de krant?
Ja.
Dus een omstreden salafistische organisatie uit waar?
Ja, het is uit Qatar. Het is een omstreden liefdadigheidsinstelling uit Qatar. Ja. En dat is...
Het zit achter een salafistische school.
Achter een salafistische school.
Gevestigd.
Een vestiging van een salafistische school. En het heet Eid Charity. Eid Charity. Het is een van de grootste en invloedrijkste salafistische geldschieters ter wereld. En volgens WikiLeaks ook de geldschieter achter Hamas. En ik heb dat even bekeken, want ik vond het eigenlijk wel opmerkelijk dat op de voorpagina stond. En echt groot meer uitgepakt en nog binnenin 2 pagina's van hoe zit dit nou? En wat blijkt, dat 2 maanden later, 24 oktober, is er nog een nieuwsbericht geweest bij NRC dat het toch niet door is gegaan. Want in gesprekken met de gemeente heeft die liefdadigheidsinstelling laten weten... dat het niet de bedoeling was om maatschappelijke onrust te veroorzaken. Dat is er dus kennelijk geweest.
Mm-hmm.
En dat was voor hen de reden om af te zien van de aankoop van die school. Toen heeft de gemeente Rotterdam eigenlijk die school opgekocht... voor tussen 1,5 en 2 miljoen euro. Dat heeft Elsevier uitgezocht. Dat vond ik ook al een beetje een gek verhaal... want dat heb ik verder ook nergens gelezen. Maar het meest vreemde is nog dat ze dit eigenlijk... Dat staat dus 24 augustus, staat het heel groot in de krant, opening en binnen in de krant nog. Maar ze schreven er op 1 juli al over. Toen hadden ze het eigenlijk al helemaal uitgezocht. Toen wisten ze alleen nog niet precies wie die liefdadigheidsinstelling was. Ja. NRC hebben we het over.
Ja. Het was gewoon geen ander nieuws die dag. En iedereen was op vakantie.
Dat vermoed ik dus een beetje.
Dachten ze van, nou, dan doen we nu dan maar een keer die salafistische organisatie.
Het enige nieuw was dat ze wisten wat de naam van die instelling was. Wie het nou precies waren. En dat, daar konden ze wat meer over schrijven.
De Telegraaf doet dan gewoon van hagelstenen als duiveneieren. Of zo.
Ja, of panter op de Veluwe.
Panter op Veluwe. Ja, ja. 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 Ja, dat is, ja, eigenlijk is vanaf... een soort panter op Veluwe.
Nee, maar dit was super serieus. De politie bekeurt vrouwen om hoofddoek op Frans strand. Dat waren niet de bikinis.
Dat kan me wel herinneren.
Dit zijn de hoofddoeken. Dit waren, de bikinis waren eerder al.
Ja, dat was na Nice, toch?
Ja. Maar ja, nu zitten we niet meer op het strand. Nu hebben we daar dus geen last meer van. Van dat er mensen...
Ja, maar dat was toch ook compleet absurd. Dat er, ik vond dat zo vreemd en van de pot gerukt, eerlijk gezegd.
Dat is een heel raar verhaal. Dat moet je ook niet roepen in iets openbaars als een podcast. Wat? Fransen zijn stiekem natuurlijk gewoon allemaal hartstikke fascistisch.
Oei, ja. Nou, nu krijg je de Franse ambassade achter je aan. Ja, nu hebben we de pop aan de dans.
Die
de
subsidie van het Instituut Nederlandais kunnen we nu al vergeten.
Ja, ik had een aantal maanden geleden of misschien een jaar geleden las ik een heel goed artikel in de New Yorker van... ik weet niet hoe ik haar naam moet uitspreken, maar ik denk Elif Batuman. Dus het is zeg maar Batman met een U ertussen. Zij is Turks-Amerikaans. En zij had een heel goed stuk over hoe ze in Turkije... Zij is niet moslim en ze draagt geen hoofddoek. En dat ze in Turkije eigenlijk de hele tijd zich heel onprettig voelde. En heel... ze zat daar een tijdje om een boek te schrijven. En ze voelde zich heel... vervelend benaderd. En toen op een gegeven moment dacht ze... nou, ik doe toch maar even een hoofddoek om... want ze was in een heel religieuze omgeving. En ineens gingen alle deuren voor de open... en was er heel veel warmte. En dat ze zich toen eigenlijk pas realiseerde van... oh ja, het is dus... waarschijnlijk voelen de mensen... als ik die hoofddoek niet op heb... dezelfde irritatie.
Maar dan omgekeerd.
Nou ja, een soort irritatie van die wij zouden hebben als iemand de hele tijd met ontbloot bovenlijf overal. Maar weet je, dat zou ik ook een beetje irritant vinden. Zo, ik vond het wel inzichtelijk. Het voelde ook meteen als een soort, toen ik dat artikel had gelezen, als een van jeetje, wat een open deur eigenlijk. Maar ik vond het wel goed beschreven. Ja. Want ik had, ja, sindsdien kijk ik wel echt wel anders naar hoofddoeken. Dat ik het niet meer alleen maar zie als een beperking of zoiets in je doen en laten.
Ja, ik blijf die hoofddoeken... Ik vind het zo raar dat er zoveel over is te doen. Ik snap het echt niet. Ik bedoel, ik ken mijn oma niet anders dan met een hoofddoekje om. En die was Nederlands hervormd, weet je wel. Die liep altijd met een hoofddoekje om.
Ja, maar goed, daar heeft het dus ook wel mee te maken, denk ik. Dat mensen... zich ook nog willen vrijmaken van die tijd.
Maar het is
dat je als vrouw niet, ja, ik dacht.
Ja, maar dit ging om het beschermen van het permanentje wat ze één keer in de week lieten zetten.
Dat was niet eens.
Nee, dat heeft niks religieus of zo.
Nee, maar het heeft wel te maken met. Heeft het er eigenlijk iets mee te maken?
Maar die hoofddoek in Turkije heeft natuurlijk wel iets met religie te maken.
Tuurlijk, ja, nee, maar dus die
Franse strand, ja.
Ja, nee, maar die
in Turkije.
Ja, die. En ja. Want dat is toch eigenlijk een soort voorbeeld van dat je dan toch wel onvrij bent. Want als ze hem dus niet op heeft, om heeft of op? Heb je een hoofddoek om
of op? Ja, om of op. Ik zei net om. Op, hè, maar het zal wel om zijn.
Ja, ik denk om, ja.
Dan is ze dus eigenlijk, dan is ze daar soort, dan gaat het daar niet goed. Dus
ja, maar
als
je,
wel,
ja, maar de, ja. Ik, nou ja, ik wist gewoon, ik vond, nou ja, lees het, zou ik zeggen. Dat het is goed dat
ik moet altijd een beetje terugdenken aan... toen Rita Verdonk minister was, toen heeft ze op een gegeven moment geroepen dat hoodies niet meer mochten. Oh, dat je capuchons niet meer om. Toen ben ik. Toen,
daar hebben we nog een heel slechte strip over gemaakt toen.
Over de capuchons?
Ja. Ja.
Vertel hem.
Ja, die was gewoon heel slecht.
Ja, je begint er nu.
Nee, nou, maar daarom weet ik het nog. Anders zou ik dit niet meer weten.
Ik vond het zo stom toen.
Ja, dat was natuurlijk heel raar.
Want ja, ik bedoel.
Ja, want die idee. Ja. Die deden jongeren op en dan waren ze moeilijk te herkennen op beveiligingsbeelden en zo.
Ja, maar het heeft ook een capuchons hebben bestaan niet alleen maar om op te hebben. Ik bedoel, het is net als een brommerhelm of zo. Maar ga je die dan ook verbieden? Dat is toch ook
Er zijn toch heel veel plekken waar je niet met brommerhelm mag komen? Nee,
dat is dus ook zo.
Dan ik ben motorrijder, dus ik ken het helm.
Hè? Wist jij dit, wil ik nu zeggen. Maar dat weet jij natuurlijk.
Ik wist dit, ja. Maar het is wel iets
dat nou helemaal, de luisteraars zien je nu niet, maar...
Ik probeer
hem. Ik zie hier totaal geen motorrijdershuishouden, gek genoeg.
Nee.
Klopt.
Toch?
Kan je mijn rijbewijs laten zien? Dat is eigenlijk alles.
Ik geloof het wel. Ja. Zo ben ik dan ook wel weer. Maar is dat ineens gekomen dat je ging... Is het al lang geleden gekomen dat je motorrijden?
Kijk, toevallig ligt hier het boekje van mijn
motorfiets. Die motor...
Ik probeer de diverse crisis voor te zijn.
En hoe lang ben je al motorrijder?
Nu een jaar of 6, 7.
Toch ook alweer.
Toch wel een tijdje.
Toch ook alweer.
Dat is ook een mooie. Waarom vertel ik dit? Oh ja, dus ik heb wel eens een helm op. En ik zie dat... Het is inderdaad zo, als je bij tankstations naar binnen loopt... Dan is er een bordje dat...
Ja.
Maar
je gaat ook niet over de Kalverstraat lopen met je helm op.
Maar ik heb zo'n helm waar het voorste... Nee, maar ik heb zo'n helm waar het voorste deel dus zeg maar van open kan. Dat klinkt nu heel bijzonder.
Het is niet een integraal helm.
Je bent op de hoogte.
Ja, een integraal helm. Integraal, ja.
Ja, nee, dit is een...
De boerka onder de helm is.
Een boerka onder je helm hebt, dan ben je echt onherkenbaar.
Maar wat ik dus, want het is een gedoe namelijk, een helm op en af. En dus als ik dat doe, dan is het hele voorste deel van mijn gezicht vrij. En zo loop ik wel eens een tankstation binnen en dat is nooit een probleem.
En wat gebeurt er met je haar als je een helm op hebt gehad?
Ja, dat is best wel dramatisch. Ja.
Ik heb dus een heel erg mooie, hippe bivakmus van Diesel.
Je moet iets dichter bij je microfoon gaan zitten. Iets dichter naar je mond toe trekken.
Ik heb dus een heel mooie bivakmus van Diesel, maar die durf ik ook nooit op. Maar die is echt heel erg lekker warm. Maar dan ben ik zo... Ja, is het een bivakmus? Maar dan alleen zo dit is...
Je moet even beschrijven voor de luisteraar wat je
dus eigenlijk is tot mijn wenkbrauwen is ja.
Wat gek,
open.
Ik zie helemaal niet hoe dat hip kan zijn. Maar,
het ook niet echt, maar hij is wel echt super mooi met oranje en geel en patroontjes en zo. En echt warmer kan niet, want het is helemaal dicht zo in je oren en zo. Maar ik denk dat toch alles van, dan word ik natuurlijk weer van de weg gehaald.
Hier moest ik van de week aan denken, want nu is er weer die discussie over of de boerka verboden moet worden. En de boerka, dat is helemaal gezichtsbedekkend. Er schijnen in Nederland maar iets van 100 of 150 mensen met zo'n ding rond te lopen of zo. Dus dat is echt helemaal niks. En waarbij ik denk van, ja, maar wat, want het argument is al van, ja, maar ik wil gezichten zien. Mm-hmm. Waarbij ik me dus ook steeds afvraag van... ja, maar hoeveel gezicht moet je dan inderdaad zien? Want ook een bivakmuts heeft namelijk wel een functie op een bepaald moment.
Ja.
Als je bijvoorbeeld een Elfstedentocht rijdt, om even een willekeurig voorbeeld
te nemen. Ja, maar goed, dan ga je volgens mij de wet wel heel erg naar de letter nemen, toch? Het gaat, je kan toch, ja, ik bedoel, ja, maar stel, dat... ja, dan kan je ook wel zeggen van... ja, kijk, als we hier, als het min 40 graden is en alle, en er is... totale chaos uitgebroken en iemand gaat in een karkas van een koe liggen om nog warm te blijven. Begrijpelijk, toch?
Op een maar dan wist ik al dat je er hier naartoe ging, heel
echt
gek.
Waar?
Ja, ik moest ook aan denken.
Nou,
die maar dat ik, is heel erg.
En ik dacht, ik laat er vooral even uitpraten, anders moet ze weer 3 keer lang.
Nee, maar dan is het dan niet.
Pas dat vanaf min 40 hoor, niet meteen. Maar toen dacht ik, zou dat.
Ja. Maar dat wil nog niet zeggen. Dat ja, dat zou ik zeker van een vegetariër ook compleet begrijpen dat je dat zou doen.
Ja.
Dus zo moet je dat niet. Nee. Elfstedentocht erbij halen is dus, vind ik een heel Friese manier van de discussie naar je toe trekken.
Maar dan ga ik er nu een Brabantse manier naar me toe trekken. Dan komt het carnaval. Want dat is namelijk wel in de wet gekomen dat je bij bepaalde gelegenheden misschien, wel maskers
misschien,
mag dragen.
Misschien is dat al het volgende feest dat we ook maar gewoon kunnen afschaffen.
Ja. Dat zou ik niet zo erg vinden, maar ik ben dan ook een Noorderling.
Ik zou dat ook niet zo erg vinden.
Ik vind dat ook niet zo erg. Ik vind het als irritant dat mensen met carnaval en dan zijn ze uitgedost en dan durven ze opeens heel veel in de trein en op het station en zo. Zie je ze dan?
Ik denk dat dat wel een functie heeft. Japanners doen dat met 1 glas alcohol en dan meteen echt heel dronken zijn of doen alsof. En dan helemaal compleet gewoon in een hoek van het café gewoon in een soort coma zuip toestand liggen.
Nee, in sake.
Ja.
Wow.
Ja, nou, dat is, maar Aziaten, dat is echt een beetje altijd een soort superconformistisch. En dan opeens is het soort... oh, wat zijn we... Dus, ja.
Verder in die krant. Nu komen we bij de rampen. De eerste aardbeving was in midden Italië. De eerste van de hele reeks waar volgens mij nu nog steeds aardbevingen zijn. En dit vond ik wel echt heel zielig hoor. We hadden het ook net het eerste fotootjes gehad van die Syrische kindjes. En daar moest ik nu wel even echt aan denken. Want dat is nu dus echt al meer dan 3 maanden is dat echt al aan de hand. Want
maar dit was dit van het jongetje in Aleppo?
Dat was een week daarvoor toevallig. Maar ze hadden nu in deze krant stonden ook foto's van kindjes.
Die foto's vermijd ik dus.
Ja, dat doe ik dus ook een beetje. Maar ik vind het dus wel heel erg dat het nu nog steeds aan de hand is. Dat het nu nog steeds...
De sfeer zit er weer goed in. Nou, maar Donald Trump gaat er wat aan doen. Ja, hij gaat de Syrische kwestie oplossen.
Fijn.
En vrede tussen Israël en de Palestijnen.
Wat heeft hij gezegd?
Ja, hij was bij de New York Times. Ik heb het hele over de New York Times. Was hij, die gaat hij aanstellen als speciaal gezant.
Ja.
En ging Poetin, gaat hij ook even bellen. En dan dat met die Syrische kinderen zo binnenkort geregeld. Afgelopen.
Israëlisch-Palestijns conflict, eitje.
Ja. Maar hij zei ook, ik zou het heel leuk vinden als ik degene nou eens was die dat oplost.
Ja,
dat was ook zou echt ik, de motivatie. Ik zou het ook heel leuk vinden als ik degene was die dat nou eens op zou lossen.
Ik zou het zelfs leuk vinden als hij degene was die het oploste.
Ja, dat is dan ook weer zo. Goed. Om die rubriek de krant van 3 maanden geleden af te sluiten.
Hij wordt wel steeds depressief. Hoor je zeggen dat deprimerender onze rubriek?
Met iets grappigs of ook wel weer een beetje lugubers.
Kunnen we die keer de Donald Duck van 3 maanden geleden erbij halen?
Sorry.
Ik moet ook niet NRC gaan lezen natuurlijk. Ik kan beter een Telegraaf kopen of zo. Er stond een uitgebreid portret van ene Frank Windels uit Brunsum. Die zijn vrouw in zijn eigen tuin had begraven.
Nadat had hij haar ook doodgemaakt?
Nee, hij had niet direct iets te maken met
als je
de poes... dat! Ik dacht ook gelijk van...
De vrouw was overleden aan een hartstilstand en uit hartstocht, zegt hij.
Ja, dat was dat verhaal.
Ja, en hij heeft in de clinch
gelegen. Hoe bedoel je uit hartstocht? Wat? Een hartaanval uit hartstocht?
Nee, hij heeft uit hartstocht haar begraven in de eigen tuin.
Ik snap niet hoe je uit hartstocht een heel diep gat kan graven.
Ja. En hij
maar
heeft,
blijkbaar, ja.
Maar het meest lugubere wat me een beetje bijbleef, was dat de vrouw... Het was eigenlijk altijd al hun plan geweest. Alleen zij overleed 1 jaar of 20 eerder dan eigenlijk het idee was. Dus ze hadden het nog niet geregeld, of dat ook kon. Ze hadden een tuin van iets van 3 hectare, dus dat op zichzelf wel wat ruimte voor.
Ja.
Maar ze hadden het nog niet geregeld, dus... Toen zij plotseling overleed, moesten ze het regelen. En dan beland je natuurlijk in een hele gemeentelijke toestand. Maar op een gegeven moment, zo stond het in de krant, werd zij wel een beetje blauw. En toen hebben ze het er toch maar begraven.
Maar wacht even. Wat ik even niet snap, is dus dat er zijn... Dus blijkbaar kun je toestemming krijgen. Dus...
Ja, het kan wel. Als het van, dat zo stond ik heb dit uit de krant. Die
in bepaalde gevallen, ja.
Je moet
mag het niet
een zekere afstand van de openbare weg inderdaad.
En dus, je mag niet moestuintje erboven verbouwen.
Ja.
Maar dus gewoon in een binnentuin in Amsterdam moet dat mogen?
Nou, dat is te dicht bij andere mensen.
Ja.
Dus er moet binnen, buiten een straal van iets, van andere huizen, niet te zien vanaf de openbare weg.
En geen moestuintjes.
En geen moestuintjes.
Ja. Misschien zijn er nog meer regels.
Maar dit had hij dus niet afgewacht en had het al gedaan. En er was de vraag van mag het nou blijven? Te ja dan te nee.
Maar zouden ze dat dan ook zo graag willen?
Ja, wat willen mensen allemaal? Een bot wil graag motorrijden. Dat vind ik nog veel gekker dan...
Nee, maar wacht nou even. Ik bedoel, wat zit er nou achter dat je per se in je tuin...
Ik snap dat eigenlijk heel goed.
Ja?
Ja. Dan is het toch een soort bij je. Ik bedoel, mensen gaan ook als... Stel, ze is ergens begraven tussen allemaal mensen om wie je niet hebt gevraagd, zeg maar... Net als op het strand liggen, maar dan dood, zeg maar. Dat je denkt van, het zou mooi zijn als al die mensen niet waren. Maar dan nog gaan mensen erheen en dan zijn ze even daar bij dat graf en denken ze aan. Het is toch veel makkelijker als het in je tuin is. Dus je stapt zeg maar de tuin in en je bent weer even
Want als je niet van begraafplaatsen houdt, dan hoef je er dus niet heen. Want Ja. Ze ligt gewoon...
Nee, maar sowieso. En, ochtends...
Dan heb je zelf een begraafplaats in je eigen achtertuin gecreëerd. Dat is eigenlijk nog veel
eigenlijk
erger.
Zoals mensen ook een sauna op hun huis bovenop hun dak zetten. Omdat ze niet met andere mensen in de sauna willen.
Nee, nee, maar ook gewoon vanwege... De...
Nee, om okay, maar toch even een hedonistische draai aan te geven.
Nee, maar waarom gaan mensen nog naar het graf van een overledene, van een dierbare... Ik bedoel, waarom ga je daar nog naartoe?
Nou, ja, ik denk...
Het klinkt als een retorische vraag, maar...
Nee, nou, want dan zeggen jullie iets en dan zeg ik... Maar dat heb je dan altijd. dat heb je dan altijd en dan heel dichtbij. Dat kan je dan altijd steeds doen.
Ja,
ja, maar dan denk ik van, als je nou gewoon laat cremeren, dan heb je het in een busje en dan kan je het gewoon op de schootste mantel zetten.
Nou, dat doen dus ook veel mensen.
Zou het misschien ook meer, misschien waren dat misschien een beetje agrarische mensen, die ook gewoon verbondenheid aan het land.
Zo stond er, ze gingen alleen naar de Albert Heijn voor rollen wc-papier.
Oh, nou, dat vind ik weer een heel ander verhaal. Dus ook een soort autarkisch bestaan.
Ik weet niet wat het is, maar ja.
Ja, zelfvoorzienend.
Ja, dus ook zelfbegravend.
Maar dit is nou dit vind ik dus echt een heel goeie voor onze rubriek. Want nu, 3 maanden later...
Hoe zou die vrouw...
Is ze alweer opgegraven door een machine van de gemeente? Ja,
okay, ja. En weet is ze alweer herplaatst?
Nee, dat weet ik niet.
En mocht het toen toch weer wel en is ze weer daar weer uitgegraven en weer teruggestort?
Ja, we weten hoe de man heet. En ik moet stom toevallig volgens mij over een week moet ik naar Brunsum.
Oh, waarom?
Nou, ga even kijken.
Dat is toch in Noord-Limburg of zo?
Dat is Zuid-Limburg. Het is vlakbij Heerlen.
Ik hoop echt dat het allemaal goed is gegaan. Ik gun het ze heel erg.
Ik vind ook van nou is het al gebeurd.
Dat mag dus nooit. Want dan, als we daar aan gaan beginnen, dan gaat allemaal iedereen zijn vrouw in de tuin begraven.
Ik wil het zo nog eventjes met jullie hebben over het Giel Beelen Sylvana incident. En wat jij daarover hebt gezegd in De Wereld Door. Wat volgens mij stiekem ook een klein beetje uit de Eeuw van de Amateur kwam. Maar ik wil eerst eventjes door onze post. Dan hebben we dat ook maar gehad.
Mm-hmm. Dan pak ik nog even wat wijn.
Ik heb post gehad, dat is goed. Ik zal het even voorlezen. We hebben post gehad van ene Dennis. Die groet ons en zegt... Hoi Botte, omdat je geen mail kreeg voor de eeuw. En omdat ik nu een van je oude documentaires aan het terugluisteren ben. En het extreem frustrerend is hoe NPO-podcasts gemaakt worden. Dubbele punt. Als je het nieuws van 3 maanden geleden zoekt... en het zo lastig is die krant door te bladeren... download... Dit is dan de tip. Download een willekeurige NPO-podcast uit die tijd... en je krijgt er gratis het nieuws bij. Omdat ze die dingen niet knippen. Ja. Wellicht kom je er zelfs mee weg met een audiosample te gebruiken... onder het citaatrecht. En ik luister graag door. Graag ga door. Groet Dennis. En dan heeft Dennis een punt. Dit is volgens mij
citaatrecht?
Ook wat... als je... dat is, je mag in principe niet zomaar dingen overnemen van... andere audio, maar onder het mom van citaatrecht... onder het mom, dat is gewoon een officieel recht... mogen journalisten wel audio gebruiken. Als ik een stukje uit de Wereld Door van jou wil gebruiken... dan hoef ik niet de Wereld Door of jou daar toestemming voor te vragen... zolang het maar gerechtvaardigd is in journalistieke zin om dat te laten horen. Maar hij heeft wel een punt. En volgens mij is het dit dat het nieuws er niet afgeknipt werd in de afgelopen 10 jaar zo'n beetje. Het gaat nu iets beter bij de NPO. Het is een van de redenen geweest dat hier de podcast ook nooit echt lekker van de grond zijn gekomen. Dat je altijd naar het nieuws van 3 oktober 2006 zat te luisteren voordat je verder kon.
Ja, dat was heel...
Ik had het altijd heel stom gevonden.
Het is ook nu... Ik had in de zomer had ik een favoriete Vlaamse podcast, Venetia. Dat waren gewoon 18 uur lang... een man die over Venetië vertelt, maar dat was dus opgeknipt in 9 afleveringen. Oh, ja, ondertussen Ipe zit een moeilijke bonbon te eten met zachte vulling en probeert dan toch. Voor. Ja, dit. Ja, en nu loopt hij langs en zegt hij: dit ziet er niet echt smakelijk uit.
Dit is geen prettig gezicht.
Dit is geen prettig gezicht. En dat is het dan ook niet.
Laat je niet afleiden, maak een zin
voor audio.
Venetië.
En daar zit dus ook... Nou, maar dat is wel... Dat in Vlaanderen is nog veel erger. Dat is een soort journaal van gevoelstemperatuur 5 jaar... waar je dan naar zit te luisteren. Oh, wow. En dan ook nog eens nieuws waar je echt helemaal niks mee hebt.
Ja.
Daarom heel hebben wij vreemd. Zoveel luisteraars. Omdat wij niet eerst een journaal ervoor hebben.
Misschien. Nou, het is wel, ik denk, het moet een heel kleine moeite zijn. Dus, maar ze zullen het binnenkort wel begrijpen.
Het is niet dat ze het niet begrijpen. Ik weet precies waar het vandaan komt. Want in Hilversum is er namelijk een, dat heet een meeloop.
Ja.
En elk heel uur, dus echt op de pips, En de pip zijn de piepjes voorafgaand aan het nieuws.
Pips, P-I-P-S?
Ja. Leuk. Die, op dat moment wordt er een knip gemaakt en een nieuw audiobestand aangemaakt in een systeem. En dat radio wordt in Hilversum dus per uur opgenomen.
Ja.
En dat werd vooral gedaan bij Radio 1, zodat je eenvoudig dingen terug kon halen als er ergens iemand iets belangwekkends aan het zeggen was. Maar dat is bij alle andere zenders en programma's overgenomen. Dus daarom, ook als je nu naar Radio 1 gaat en je tikt op gemist en je wil iets terugluisteren, dan zie je heel vaak ook dan nog de dingen beginnen met het nieuws van dat specifieke uur. Ook al luister je dingen van 2 weken geleden terug.
Ja, maar dat terugluisteren, oké, dat snap ik. Dat is net als een krant terugbladeren. Maar als je er vervolgens een podcast van...
Ja, maar die werden dus niet geknipt. Dat werd automatisch...
Ja, en dan denk ik van, maar dat is volgens mij niet zo heel moeilijk.
Het is vooral heel dom als je het niet doet.
Knip.
Ja, het is niet zo moeilijk. En Het is heel dom als je het niet doet, omdat het heel afstotend werkt.
Ja, het werkt als afstotend. Jullie
zijn het eens.
Ja. Dennis ook. Dank Dennis voor je bericht. Nog eentje van Klaas-Jan. Ik luister in de auto dagelijks naar de podcast. Heb
wat gaaf, Klaas-Jan Huntelaar of niet?
Sorry. Dagelijks?
Hebben me geabonneerd op de Eeuw van de Amateur. Ga ik dit voorlezen? Ja. Want de naam Botte Jellema staat bij mij door Nooit meer slapen en een podcast over media. En dat is gelijk aan audiokwaliteit. En een smiley.
Je kan dit soort dingen ook door ons laten voorlezen.
Maar, zegt hij, ik heb me niet via iTunes of Soundcloud geabonneerd, maar in de Android-app Pocket Casts. Kent iemand dat?
Nee, ik vind het heel moeilijk alles. Ja.
Hij zegt van zo'n RSS-ding, maar dan niet moeilijk en met een goede zoekfunctie. Oh. Ik was eigenlijk benieuwd, kun jij als podcaster buiten platforms zoals iTunes en Soundcloud je aantallen RSS-abonnees eigenlijk meten? Zo niet, dan mag je dus nu handmatig een turfje bijschrijven bij...
Veel meer luisteraars dan al wisten.
Nee, want, dit zal ik jou en Klaas-Jan even uitleggen... audio van de Eeuw van de Amateur staat op Soundcloud. En eigenlijk alle apps, inclusief die van iTunes, die lezen vanaf Soundcloud. Dus elke play die hier op iTunes komt en elke play die hier vanuit Stitcher of vanuit TuneIn komt, die via RSS kijken ze naar de audio die op Soundcloud staat. En Soundcloud die telt voor mij.
Okay.
Dus die duizenden luisteraars die we daar hebben zijn, dat is meer dan dat is het ook niet. Ja.
Hey Botte, het... Eerste deel van die mail ging zo snel. Zou je dat nog één keer
ik zal het straks even losknippen en zet ik het nieuws ervoor en dan herhaal ik het. En dan hadden we nog van een Wendy. I'm a very fun, spontaneous and adventurous person. I love to explore new things in life as well as... En dan een ingewikkelde URL waar ik niet op heb geklikt. Dankjewel, Wendy.
Nice.
Ik dacht, oh, dit is ook wel erg. Ik dacht, oh, nou, leuk. Er heeft ook een vrouw gemaild.
Ja.
Ik dacht, er is geen post, want Paulien is nu hier.
Ja, omdat ik de enige ben die mailt.
Ja. Maar ook jij hebt gemaild. En zo komen we, heel mooi bruggetje, dankjewel Ieper, bij waar we de vorige keer over hadden.
Mijn mail is dan ook weer heel lang.
En Bram de Wijs niet gemaild.
Met Bram heeft niet gemaild. Nee.
Sorry jongen, nou, die mag ook niet meer.
Krediet aan het verliezen.
Die mag niet meer aanschuiven.
Toen Linda hier zat, toen hadden we het over een psychologische term. En daar mailde jij over. Een psychologische term over die ontgroeningen. Van waar zijn ontgroeningen dan goed voor? En ik zei dat ik bij mijn colleges psychologie, een studie die jij netjes afgemaakt hebt en waar ik slechts een paar colleges van volg, iets had gevonden. En dat was het, ik heb de term toen niet genoemd, maar in de mail heb ik het wel aan je gestuurd. Het insufficient justification heet dat. En dat gaat inderdaad, zoals jij terecht in de mail zei, over cognitieve dissonantie. Voordat niemand meer snapt waar dit over gaat. Het ontgroenen, zei ik, van is iets van als je... die ontgroening doet, dan moet je dat wel heel erg leuk gaan vinden met z'n allen, omdat het anders heel erg zinloos wordt. Dus in je hoofd maak je wat er daarna komt, namelijk het lidmaatschap van het koor, maak je zo leuk in je hoofd dat het daarna ook op geen enkele manier meer tegen mag vallen. En dat is de insufficient justification van cognitieve dissonantie. Over dat soort dingen mailen Pauline en ik dus. Ik vind
Stockholm-syndroom dan een betere.
Soort van, cognitieve dissonantie zegt volgens mij ook dat je hoofd het eigenlijk niet aan kan om...
De wereld.
Cognitieve dissonantie is meer van dat je twee tegenstrijdige opvattingen...
Ja, gewoon... dat kan je niet.
Nou, maar
dus, van de werkelijkheid.
Dan moet je iets aanpassen.
Dus ja, pas je het in je hoofd aan en niet de werkelijkheid.
Maar cognitief is dat nu meer van als je... dat je zeg maar dat je zegt dat je tegen dierenleed bent, maar wel vlees eet. Dat is meer
conflict. Dat is ook
nee. Nou, dat is nee, dat is gewoon. Het is meer wat je. Volgens mij is een goed voorbeeld. Stel, ik vind Botte heel aardig en ik vind jou niet aardig, maar jullie vinden elkaar aardig. En ik hoor dat. Dus van wij, oh leuk. Aan die Ipe, en dat jij dan zegt, oh, maar Ipe is super aardig. En dan moet ik iets gaan doen in mijn hoofd. Dus dan moet ik gaan denken, hè, maar dat kan niet. Ik vind hem aardig. Ik vind Botte aardig, maar Ipe niet. Dus ofwel, Ipe moet toch aardig zijn. Of er is iets met Botte wat ik dus niet zo aardig vind. Want anders kan het niet. En dat is volgens mij wat cognitieve dissonantie is. Dat je niet de situatie kan laten blijven bestaan in je hoofd. Ja. Oh, ja. Van twee tegensprekende werkelijkheden.
Heb je nou eigenlijk...
Maar dan, en dan pas je het aan? Of dan...
Ja, dan ga je dus aanpassen. Ja. Ah. Ook bijvoorbeeld, je gaat een auto kopen.
Verkeerd begrepen, die
ja,
term.
Dus een auto, je wil een auto, je wil per se een Citroën Berlingo. En dan ben je zo enthousiast over, dan blijkt dat dat niet kan. En dan koop je een Ford Tourneo. En dan is het vervolgens, oh ja, maar het is ook eigenlijk beter. Ja. Want nu blijkt...
Ja. Ja. Ah ja, en maar dan vind ik dat wel een goede term voor die... Ja.
Daarna ga je ook, er zijn ook statistiekjes van... die bij psychologie inderdaad dan worden uitgelegd. Daarna ga je dat echt overcorrigeren... hoe goed die auto eigenlijk wel niet is... die waar je wel voor hebt gekozen.
Maar wat is dan insufficient of justification? Is gewoon wat het... Ik bedoel, dat, is dat ook nog een...
Nee, dat gewoon... is het aanpassingsproces, dus dat is meer in detail.
Want letterlijk is dat gewoon onvoldoende rechtvaardiging. Dat je gewoon maar iets vindt eigenlijk.
Ja.
Ik bedoel, is dat een psychologische term? Dus meer, of is
het is
meer
een term uit de psychologie.
Ah, ja.
Ja, maar het hoort allemaal bij het cognitieve dissonantiedeel.
Veld.
Maar wat nou leuk was,
ja.
Wat gebeurde er nou? Giel Beelen die maakt een enorme uitglijder door apengeluiden te laten horen. En in de aanloop naar het aankondiging van een nummer van de Arctic Monkeys. Mm-hmm. En daarbij eruit te flappen iets over Sylvaan. Ik ben eens vergeten wat hij iets rustig Sylvaan. Daarover zat hij in De Wereld Draait Door. Op het moment dat jij ook in De Wereld Draait Door zat.
Over Code & B zou ik gaan praten. Ja. Ja. Dus ik zat niet aan die tafel, zoals dat dan heet. Ik zat aan tafel 3. En hij zat aan tafel 2, geloof ik.
En een paar dagen daarvoor had Linda dit hele cognitieve dissonantie verhaal hier verteld.
Nee, niet
maar ze had ook nog iets anders gezegd.
Ja, ze had het gehad over
white privilege.
Ja, over white privilege eigenlijk. En over hoe je je... Ze had, vond ik, een heel mooi... ze verwoordde het heel mooi. Want het leven is... Dat je je leven leidt als een game. En dat je dat op verschillende moeilijkheidsgraden kan spelen. Ja. Dus je zet hem op amateurniveau of op pro-niveau.
Maar je hebt er zelf geen controle over. Want je bent bijvoorbeeld behept met een slecht been. Of je hebt homo. Of je bent of je hebt een andere huidskleur die wat minder geaccepteerd
wordt. Ja, en iedereen heeft natuurlijk wel iets waardoor het niet helemaal perfect is. Maar sommige mensen zijn vrouw. En je kan ook multiple moeilijkheden hebben.
Ja, in je hoofd.
Moeilijkheden, ja, dan klinkt het alweer meteen zo stom. Ja. Maar daar had ik inderdaad naar geluisterd. En ik vond dat ze dat heel helder en prettig uitlegde. En toen, moet ik even vertellen wat er gebeurde toen in die...
Ja, ik zit te popelen om te zeggen dat jij tegen Giel Beelen zei... je moet gewoon accepteren dat jij een witte man van middelbare leeftijd bent.
Ja.
En dat was de eerste keer dat ik naar Giel Beelen keek als van... jij wordt binnenkort 40, jonge vriend. En het is inderdaad tijd dat je het een keer realiseert.
Ja, het is totaal niet mijn gewoonte om me te bemoeien met gesprekken... waar ik niet voor ben uitgenodigd.
Volgens mij werd er wel naar je gekeken. Je microfoon stond meteen open in ieder geval.
Nou ja, want dat is wel iets dat je aan mijn gezicht vaak kan zien wat ik ergens van vind. En Matthijs, ik zat in het gezichtsveld van Matthijs en die zag dat ik... Ik voel dat het gesprek een vreemde wending.
Deed je een oogrol?
Ik deed een oogrol.
Paulien, zie ik ze heel fronsend kijken?
Dat vind ik nou ook weer een beetje gek om dat hetzelfde te noemen. Ik denk, maar en ik zit niet op sociale media, dus misschien zeg ik iets wat al lang is gezegd. Maar Giel, is het niet ook iets van dat je moet realiseren dat je misschien nu gewoon een blanke man van middelbare leeftijd bent? En niet meer de jongen die in zijn zolderkamertje radio maakte. Ja. En dat je dus je leven eigenlijk op een makkelijker manier leeft... dan iemand die niet een blanke man van middelbare leeftijd is. Ik denk dat dat het ook is.
Ik dacht ook op dat moment wel, eigenlijk moet ik ingrijpen. Want wat was de situatie? Giel zat daar. En degene die... tegen, met wie hij in gesprek ging daarover. Mm-hmm. Dat was, ze heet Clarice Gargard. Ik geloof dat ik het zo goed uitspreek. Dat
kunnen we opzoeken,
heel slim en heel leuk mens ook, volgens mm-hmm. mij. En ze deed het hartstikke goed. En toch kreeg ik op dat moment zelf het idee dat het eigenlijk voor mij makkelijker zou zijn om iets te zeggen over dat white privilege-achtige dan voor haar. Omdat zij probeerde heel gewoon, zij zei de hele tijd van ja, het heeft geen zin om het met ruzie op te lossen. Mm-hmm. Er zijn. En toen dacht ik, ja, maar er is toch meer aan de hand.
Nou, wat er ook nog aan de hand was, was dat Giel eerst zich verontschuldigde, maar later ook een soort van in de verdediging schoot.
Het leek een beetje, en dat ik kan ook wel snappen dat ja, van oh, wat vervelend is het voor mij, zeg maar. Hè?
Ja.
Die toon kreeg het een beetje. En ik snap ook wel dat hij het echt allemaal niet naar bedoelde. En dat hij dan dus denkt, en al die bagger die ik er over me heen krijg, en daar word je dus zelf weer een soort slachtoffer van. Dat snap ik ook wel. Maar ik dacht op dat moment ook van ja, het heeft toch iets te maken met de positie die je hebt. Ik zei geloof ik ook, ik weet ook niet meer. Het had er van mijn kant echt helder uit kunnen komen, helaas. Maar
nou, ik vond het wel goed.
Ik vond het heel goed. Maar dat heeft ook te maken met dat ik stiekem een beetje trots was, omdat ik het gevoel had dat je
toen het was absoluut omdat ik vlak daarvoor Linde Duits dat had horen zeggen, of op die heldere manier had horen zeggen. En ik dacht dat op die manier kan ik zeggen wat ik vind. Namelijk van, hey, Giel en ik zijn ongeveer even oud. En dan is het niet meer zo dat je ja, ik heb toen ik 16 was of zo, deed ik eloquentia op school. En dat was een soort van praten over een onderwerp wat je net had opgekregen. En dan zei je natuurlijk maar wat. En dat was ook het grappige daaraan. Maar
als je eenmaal tegen de 40 bent, dan kun je niet zomaar meer roepen dat alle Franse fascisten zijn of zo.
Dat precies dat. Ja. Nee, maar ja, gewoon, nee, maar dit is anders.
Het is, maar hij doet alsof hij een soort jonge hond is, een soort school.
Ja, en dat vind ik dus een beetje.
En dat
een
beetje dat ik bij veel dingen heb gezien, bijvoorbeeld ook Trump. Hè? Want dat was ook in dezelfde tijd dat filmpje naar buiten kwam dat hij in die bus had. En wat zei Trump erover als 71-jarige man of 70, wat hij nu is van. Ja, maar dat is nu, wat was het, 12 jaar geleden of zo. Alsof het een soort jeugdzonde was. Maar hij was gewoon 58 toen hij dat soort dingen zei.
Ja, dus je kan wel van alles zeggen. Ja,
ik vind het wel anders. Ik bedoel, het is natuurlijk wel zo dat de dingen, ik bedoel, dingen verjaren natuurlijk wel op een bepaalde manier. Ja, maar zou het ook wel vervelend.
Niet dat het toen hij 58 was minder erg was.
Het is natuurlijk wel heel erg exemplarisch voor hem. Nee, daarom. Maar ik bedoel,
zoals voor,
ligt een beetje aan wie en wat.
Het punt van Linda was ook van realiseer je gewoon heel goed met hoe je in de wereld staat. Inderdaad, op welk niveau speel je het spel van de wereld? Op welk niveau staat je leven? Hoe easy is het? En wat zijn nou precies?
Ik denk inderdaad, als je dat ook dan echt realiseert, dan flap je misschien zoiets er niet snel uit. Want op zich een foute grap maken, dat doet natuurlijk iedereen wel eens. Maar ik denk dat je toch dat dan niet zo snel zal doen als je.
Ik vond zijn charme offensief ook een beetje irritant. Van Giel. Ja.
Ik heb verder daar alles aan gemist. Hè, behalve dat ik daar zat. Ja. En dat op dat moment hoorde en zag hoe dat gesprek ging. En dat ik dacht van, er wordt hier toch iets heel erg over het hoofd gezien. En het leek me voor die Clarice moeilijk om dat ter sprake te brengen. Zonder. Want zij probeerde volgens mij heel erg zelf niet slachtofferig te doen.
Nee,
om juist sterker te zijn. Ja. En toen dacht ik, nou, dan ben ik denk ik blijkbaar degene die dat moet zeggen.
Ja,
dan
dat zeg vond ik wel goed. Ja.
Ik vond het ook leuk.
Ja.
Het was voor mij wel heel erg adrenaline-achtig. En toen moest ik daarna dus omschakelen van, tada,
Coat in the Bee, yay.
Ja, dat was een heel vreemd, vond ik heel vreemd.
Hoe vaak zit je daar eigenlijk? Want ik zie het programma niet zo vaak.
Wat zal het zijn? Ik denk zo'n beetje per seizoen misschien 6 keer of zo.
Oké, dat is best wel vaak.
Ja, of 5 keer. Of ik zou niet meer, zoiets.
En word je dan op talige dingen gevraagd? Of wat is
van alles. Dit was nu van, heel vaak is het van, heb je toevallig iets met dit of dat? En nu was, heb je toevallig iets met Cote Bina? Nou, daar heb ik wel wat mee.
Ja.
En dat is heel leuk. Als een jongen die daar stage liep, die is zelf heel erg Cote Bina fan en die wou daar heel graag een item over maken. Dus toen hadden we dat gedaan. En dat was voor hem dus ook heel leuk dat er iets zijn idee in de uitzending kwam.
Ja, cool.
Nou, dat is leuk.
We gaan een beetje afronden.
Oh nee, nee, want we moeten het nog over Sven Kokkelman hebben.
We hebben het over, ja, dat kan.
Kunnen we dat, hebben we daar geen citaatrecht voor?
Wat is er?
Ja, dat kan ik zo even inplakken. Dat is niet zo moeilijk. Ja. Maar we zijn al een uur en een kwartier bezig. Ja.
Oh god, wat gaat het
dus zijn? We gaan een beetje afronden. Maar ik had hem opgeschreven omdat ik ook vond ook dat er ook een beetje mee had te maken. Sven Kokkelman die interviewde op Radio 1.
Boris Dietrich
over iets. Ik ben kwijt wat het nou precies was. Maar het had helemaal niks met homoseksualiteit te maken in ieder geval. En ineens ging
over
het
zijn werk, toch?
Nee, het ging over Trump. Het ging volgens mij over Trump. En het ging erover of het een man of een vrouw dan moest worden. Hè, of Trump of Hillary. Hmm. En dat waar dan naar werd gekeken, waar dan werd op gelet. En onder een van de dingen, zo kwam in dat gesprek naar voren.
Dietrich zei van als je een vrouw bent, dan wordt er altijd gekeken van heb je te veel. Dan is het of ze heeft te veel make-up op of juist te weinig. En dan zegt Sven Kokkelman, maar dat is in uw kringen toch ook zo?
Nou, er werd gezegd, ja, maar mannen hebben daar geen last van, maar in uw kringen. En Dietrich viel echt even stil van.
Maar wacht, wat was de implicatie?
De implicatie was...
Homo's dragen make-up?
Homo's dragen make-up.
Dat zegt hij ook daarna.
In het weekend.
Gaat in het weekend. Door.
Ja. In het weekend.
Ja. En dan zegt hij...
Maar dat kwam omdat Dietrich iets had van mijn kringen. Dus die zat al helemaal bij Human Rights Watch te denken. Van wie
hier... die snapt ook helemaal niet wat
er... Nee, die snapt in de eerste instantie. Dat was wel heel leuk, want even later zegt hij van... Oh, het was een grapje. Op de Boris Dietrich manier. Dat je dat echt... Het helemaal dood was. Dat er echt niks meer van die grap over was. En...
Maar, nee, maar wat gek.
Ja, Sven Kokkelman zegt ook nog... ik heb heel veel homoseksuele vrienden... en die maken de hele tijd dit soort grapjes.
Ja, alsof het goed
maar goed,
maakt.
Nu werkt het blijkbaar niet.
Oh, wat grappig.
Ja.
Het is genieten.
Wat gek.
Het is genieten met een... Tenminste,
maar
ja.
Ik vond het ook heel erg. Omdat ik dacht van, zo kijkt Sven Kokkelman dus kennelijk... en al is hij bedoelt het als grap, maar dan nog... in elke grap zit... dat is de kern van een grap volgens mij. Daar zit altijd wat waarheid in. It's funny because it's true. En dan kijkt hij toch zo tegen homo's aan en dat wordt dan zo een beetje weer...
Maar waarom wordt dit dus niet een...
Wacht even, er is misschien ook nog wel een enige andere interpretatie van... even ervan uitgaan dat Sven Kokkelman inderdaad homoseksuele vrienden heeft. Wat we niet weten.
Überhaupt vrienden heeft.
Laten we zeggen, hij heeft die. en dat hij daar inderdaad op een... buddy-buddy manier zo mee geint. Dat ze ook met hem geinen over van... nou, even mijn mascara doen, ik noem maar wat. Ja. Of een andere wildkomische opmerking. Ja. En dat hij dat een soort verbondenheid... Mm-hmm. Dat hij dat voelt met die vrienden. En dat hij eigenlijk bij Boris Dietrich... dat instantaneously ook wil.
Ja.
Door juist de grap te maken. Dat het eigenlijk een toenadering is... meer dan een heel vreemde afstoot.
Zo zou hij het kunnen hebben bedoeld. Op de radio klonk het verschrikkelijk.
Ja.
En iedereen die zat te luisteren, die struikelde.
Maar waarom is dit geen nationale rel geworden? Waarom zit hij niet bij de wereld daardoor om boete te doen?
Omdat het op de radio was.
Nou,
dat is niet waar. Giel was ook op de radio.
Nou, omdat Boris Dietrich niet al maandenlang volstrekt wordt overladen door doodsbedreigingen. Nee. En Sylvana wel. Wat ik ook nogal een verschil vind.
Dat is absoluut. Ja. Ja, dat zal het zijn. Ik denk. Ik denk dat dat is waar we het bij moeten laten. Er zijn nog duizend dingen om over te praten. En ik vind het ook superleuk.
Ik ook.
Ik dacht nog... ik dacht nog...
Nee, ik niet.
Het laatste dacht ik nog. Want het is heel snel even aan bod. Gewoon begin hadden we even over jouw frantically podcast luisterpraktijken. Ja? Maar je maakt ze ook. De caviar heb je voorgelezen.
Ja, die heb ik in de zomer voorgelezen.
En dat is nog steeds te downloaden als podcast?
Ja.
Dus dat kan.
Hoor je alleen wel, dus tussen elk hoofdstuk mijn zelf gecomponeerde tune.
Echt?
En als je dat binge luistert, schijnt dat nogal op het zenuwen te gaan.
Welk instrument speel je?
Nou, wat ik heb gedaan, want het was nog best wel lastig. Maar ik heb met GarageBand op mijn... ik speel zelf viool, maar ik vond viool niet het instrument dat paste bij de cavia. En dus ik heb op mijn GarageBand op mijn telefoon heb ik... Ja, dat is gewoon...
Als een soort Tom York.
Ja. En toen heb ik heel lang allemaal dingetjes. En uiteindelijk is het een heel simpel tuntje geworden op een synthetische klarinet.
Wow. Wat in de verte iets heeft van een cavia.
Nou, ik was eerst veel meer met die wee-wee-wee-wee-achtige geluidjes natuurlijk. Dat ligt voor de hand, maar dan was het dus helemaal niet. Dus het is nu meer een Ja, nou ja, luister het maar eens.
Verder schrijf je ook mee aan de man met de microfoon.
Ja, ik schrijf telefoondialogen voor hem.
De telefoondialogen. Ja. Zit je er ook wel eens in trouwens? Want ik heb volgens mij nog nooit direct ontdekt. Maar...
Ik ben wel eens als eindredacteur... Want ik ben de enige die het hoort voordat het... En dan, volgens mij heb ik wel eens gezegd van... Nu moet je iets zeggen over... En dan zat ik erin. Ja. En ook over... Ja, ik word wel eens kort, wordt me wel eens iets gevraagd.
Ah, ja.
En dan nazaal ik daar... Dan hoor ik ineens iemand iets heel nazaals zeggen. En dan ben ik het.
Hoor ik ineens iemand iets drie keer heel erg zacht zeggen. we hebben natuurlijk nog Echt Gebeurd. Mm-hmm. Dat is je serie samen met Mieke Wertheim. Daarom haalde ik hem eerder ook aan in Toemler in Amsterdam. Echt Gebeurde Verhalen. Elke maand... 6 echt gebeurde verhalen, volgens mij.
5 verhalen en 1 iemand die voorleest uit zijn of haar puberdagboek.
Ja. Ja. En daar zoeken jullie voortdurend mensen voor en geld.
Ja. Ja.
Dus als er iemand luistert die echt loaded
is... mensen heeft of geld.
En nog geld over heeft nadat hij heel veel naar de Eeuw van de Amateur heeft overgemaakt. Dan kan hij het ook nog naar Echt Gebeurd. Maar vooral luisteraars voor de podcast Echt Gebeurd. Dat is ook van harte aanbevolen. Natuurlijk.
Ja, maar dan is ook als je nou toch dit erin schuift. We hebben op 29 januari een gala van Echt Gebeurd in de Kleine Comedie.
Want
en
dan besta je zoveel?
Nou, we staan 8 à 9 jaar. Maar het is ook zo dat we... het is ook een fundraiser om het... te kunnen blijven bekostigen.
Ja, te gek. Kleine Comedie.
Ja.
Wat is de datum nog een keer?
29 januari in de Kleine Comedie. Kaartjes verkrijgbaar via de Kleine Comedie. En de eerstvolgende gewone Echt Gebeurd is op 18 december... in Toemler in Amsterdam onder het Hilton Hotel. En het thema is dan de donkere dagen.
En zit het al vol?
Nee.
Er zijn nog kaarten.
Er zijn nog kaarten.
Heel goed.
En we zoeken volgens mij ook nog vertellers.
Dus wil jij dat niet een keer doen?
Zou dat niet leuk zijn? De donkere dagen.
Ja, alleen 18 december is een...
Zondag?
Dan...
Nou, dat zoek je me even uit.
Ik wil dat wel heel graag een keer doen. Ik denk dat ik dan weg ben. Okay. Het lijkt me heel erg leuk, ja.
Ja.
Nou, wees welkom. Iedereen trouwens die luistert.
Paulien, dank je wel dat je er was.
Nou, dank je wel dat ik er mocht zijn.
Echt heel leuk. Ga je ook e-mailen over deze uitzending?
Nou, wie weet wel, want ik weet nog wel wat dingen waarvan ik denk... dat is nou niet naar bod gekomen.
Wat is het belangrijkste wat we niet hebben gedaan?
Nou, we hebben nog steeds geen uitsluitsel over of Che Guevara nou is... homofoob is,
Nee. Die schuiven door naar
wie
de
wie is er homofoob? Sven Kokkelman of Che Guevara? Misschien kunnen we het daar volgende keer gewoon over hebben.
En als Dennis dan even mailt? Heel graag.
Kijk. Of Klaas-Jan natuurlijk, dat mag ook. Iedereen kan trouwens mailen
naar
botte@bottejellema.nl. Of natuurlijk een bericht achterlaten bij iTunes. En een, zo'n sterrenbeoordeling. Dat heet daar een recensie, ik moet even goed zeggen.
Een sterrenbeoordeling?
De iTunes Store, daar kun je de Eeuw van de Amateur ook vinden. Er zijn al 14 beoordelingen van ons.
Echt waar?
Met de volle 5 sterren. Dus dat is heel mooi. Van misschien eentje met 4. Maar in ieder geval, de blokjes staan mooi vol. Dus dat is mooi.
Luisteren jouw ouders ook?
Ik heb de podcast wel in hun telefoon gezet. Ze hebben beide een iPhone. Oude, maar toch. En... het leuke was, het wel een mooi verhaal namelijk. Mijn moeder was hier laatst en toen had ik het ook over podcasting. En toen keek ze een beetje moeilijk van, dat kan ik toch niet? En toen zei ik van, het staat gewoon op je telefoon. Ja, maar is dat dan leuk? ik luister wel eens naar de radio, maar ik luister dan altijd... of naar Omroep Friesland of ik luister naar... soms op vrijdagavond. Dan luister ik wel eens naar Radio 1 als ik dan... dat is leuk, daar werkt Chris voor, Mandjare. Mm. Dat vindt ze dan een heel leuk programma. Dan zit ik op vrijdagavond, zit ik wel eens in de auto en dan kan ik het mooi horen. Maar ja, ik mis het ook wel eens. Toen zei ik van, en toen zei ik van, je kan gewoon dat instellen. Hebben het snel eventjes opgezocht en het stond er zo in. En nu kan ze dus Mandjare terugluisteren. En via een speakertje naast haar kooktoestel, als ze dan op zaterdag staat te koken, als ze het gemist heeft op vrijdag. En nu hoop ik dat op die manier mijn moeder een beetje aan het podcasten wendt.
Ja.
En dat ze dan misschien ook naar deze gaat luisteren. Want ik denk dat ze het heel erg leuk vindt.
Met de verwarde cavia heb ik dat ook gedaan. Dacht ik van mensen die een luisterboek wel zouden willen... dan kan ik dan op die manier misschien laagdrempelig de podcastwereld intrekken.
Kijk, Zo zijn de trucjes.
Mijn ouders weten, ik kan niet aan hun verstand brengen wat dit is.
Wat dit is?
Ik heb een soort, uiteindelijk heb ik een soort gezegd radiootje spelen. Dat was natuurlijk heel denigrerend is, maar ja. ik weet het niet.
Het moet toch, knip het er allemaal maar af als het allemaal te lang wordt. Maar het woord podcast, dat is gewoon wat het slechte is. Dat is het enige slechte aan podcast.
Wat, hoe zou
is
het
woord
heten?
Radio bijvoorbeeld.
Het is eigenlijk gewoon radio.
Ja, want we zijn toch ook niet... Toen de LP zo'n beetje even uitgerangeerd was en we naar cd's gingen, was toch ook niet meteen dat muziek niet meer, dat het niet meer muziek heette of zo?
Klopt, dat is waar, ja.
Ik weet niet, misschien loopt dit een beetje mank, maar...
Een radio associeer ik wel heel erg met live. Dat is dan het...
Ja, maar goed, mijn muziek kan ook live bestaan en opgenomen.
Nou, dat is waar.
Dus daar moeten we over nadenken. Kunnen mensen ook over mailen. botte@bottejellema.nl. Dit was de Eeuw van de Amateur voor deze keer. We zijn dus te vinden op SoundCloud, op iTunes, op Stitcher.
Mensen luisteren
TuneIn. En er komt nog iets achteraan. Oh. We hebben ook een eigen Facebookpagina. Daar kun je reacties achterlaten of suggesties of wat je ook maar wil.
Sorry, dit was hoesten.
En deel... Je hoeft de heus niet te lachen. Deel deze aflevering vooral als je hem leuk vond. Daar gaat het namelijk om. Dat je moet het delen. Dat heb ik dus met mijn moeder ook gedaan.
Ja, ik was bij gisteren... Sorry. Echt. Ja, oh. Nee, sorry. Ja, het wordt knipperte vooral. Ik was gisterochtend nog op die dag van... dus dit is nu... Nou goed, maakt niet uit. Ik was woensdagochtend bij Mattie en Wietse. Oh. En dat is Q Music. Ja. Verder is precies dit, hè. Dus ik was daar. En toen heb ik ze ook een t-shirt aan laten doen van de Verwarde Cavia.
Oh, heb je t-shirts?
Ja, ik heb een paar t-shirts.
Jammer dat het al een beest is.
Ja, het is jammer. Maar toen hebben zij een foto gemaakt. Toen zeiden ze, ja, tuurlijk. Dat zetten we dan even op social.
Op social.
Ja. En dat vond ik heel goed klinken, op social. Dus dan moet je zeggen, social. Zet dit op
zet
social.
Zet het in de show notes. Maar we hebben nog nooit iets in de show notes gezet.
Wel.
Oh, zet jij dingen in de show notes?
Jazeker. Oh. Kijk jij nooit naar onze show notes?
Ik kijk nooit naar onze show notes.
Oh jee, nou, waar moet ik die vinden? Over.
Kan jij eigenlijk een ruzie?
Kan
jij dat in mijn telefoon zetten?
De iTunes, die wordt al ingestart. Ik hoop jullie de volgende keer te zien.
In de show notes zie je ook een citaat van de Sparks.
Eeuw van de Amateur. Bedankt.
Niet vergeten, vriendvandeshow.nl/eeuw, www.eeuwvandeamateur.nl. En we zitten op Instagram, Eeuw van de Amateur heten we daar. En natuurlijk ons 06-nummer 06-1990-68-71 voor alle reacties op deze aflevering. Een herhaling van aflevering 22. Tot de volgende keer. Doei!